Dames en heren, goedenavond. Welkom allemaal. Het is klokslag 8 uur. Ik open de vergadering van de commissie Ruimte. De eerste in het nieuwe jaar. Er zitten hier allemaal mensen die nog een laaf in de benen hebben. Maar fijn dat jullie er allemaal zijn. Een bijzonder welkom voor meneer Van Hees. Nieuw lid van deze commissie namens PLC. Ik wens u veel succes. Dan gaan we verder met agenda punt 1. En dat is... Naast de opening de mededelingen over de afmeldingen. Ik heb een afmelding van mevrouw Tevelde en een afmelding van de heer Hagemeijer. Dat betekent dat de fractie van GroenLinks vanavond niet aanwezig is. Maar ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat zij hun aandachtspunten hebben meegegeven aan de collega's van de PvdA. Daar wilt u op reageren, meneer Poel.
Het is volkomen juist, maar het is sterker nog, wij hebben vanavond een gezamenlijke bijdrage van beide partijen. Dus laat ik zo zeggen, het een sluit het ander niet uit. Dus het is niet zo dat wij apart een bijdrage van GroenLinks hier inbrengen, maar die zit gewoon geïncorporeerd in ons verhaal.
Wij wachten in spanning af. Dan gaan we verder met agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. U heeft uw stukken voor u. Kunnen wij op basis van deze agenda vanavond de beraadslagingen laten plaatsvinden? Zo ja. Dan stellen we hem als volgt vast. Agenda punt 3. De inventarisatie van het spreekrecht. Er heeft zich niemand gemeld, dus we hebben geen insprekers vandaag. Dan gaan we verder met agenda punt 4. En dat is ter advisering aan de Raad. Het voorstel in de zaken plaatsing en bekostiging van de ondergrondse glascontainers. Locatie Albert Heijn. Daarvoor nodig ik uit portefeuillehouder wethouder Stoffels. Welkom. En ik ga aan die kant beginnen. Fractie van het CDA, de heer Hendricks. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben eigenlijk drie vragen. De eerste vraag is betrekking op de financiën. Er wordt gesproken over die voorziening. En daar zit naar onze mening wel heel erg veel ruimte nog in. Kan de wethouder dat eens verklaren waarom we daar nog zoveel ruimte in hebben? Want er staat wel een bedrag voor 2013, maar er blijft er toch nog een hele hoop over. Vervolgens vraag aan de wethouder, er moet nog een contract komen, nog een overeenkomst met de holding komen. Nu zitten we niet op details te wachten, maar wel eventjes checken van als er iets belangrijks uitkomt qua betaling, financiële consequenties, dan gaan wij ervan uit dat u ons daarvan op de hoogte stelt. Maar de belangrijkste vraag, voorzitter, is eigenlijk, we vinden het aan zich een goede ontwikkeling, maar waarom niet overal? Ik kan me voorstellen dat nog niet alle containers afgeschreven zijn. Maar ik denk, ja, hier zouden we toch een beetje ook een beleidslijn op los moeten laten. Als we vinden dat dit goed is, dan zouden we het overal moeten doen. Dus dat waren onze vragen.
Dank u wel. De fractie van de VVD. De heer Van der Burg, gaat u gaan.
Ja, dank u, voorzitter. Eigenlijk aansluitend bij de laatste opmerking van het CDA. Inderdaad, voor de beeldkwaliteit in Kuik een goede zaak als de bovengrondse containers worden vervangen. Maar wat is het gemeentelijk beleid in deze? Worden de vier overige bovengrondse glascontainers, en dan denk ik bijvoorbeeld aan die bij de Jan Linders, ook vervangen? Ja goed, dan is het verder een terrein wat niet openbaar is, 's avonds dicht gaat. Wat zijn de consequenties daarvan?
Fractie van PLC, de heer Graat.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan mijn eigen PLC kan zich erin vinden wat... De heer Van der Burg net vertelde, maar wij in de weekenden en 's avonds moeten die containers toegankelijk zijn. Kunnen deze niet geplaatst worden in de Irenestraat CQ Smitstraat, dan zitten buiten het terrein van. En betaalt Albert Heijn in de kosten mee, want die doet het verzoek om de containers in de grond te plaatsen. Is PLC van mening dat ze ook mee moeten betalen in de kosten. Wat is daarop uw antwoord?
Fractie van ABC, de heer Van Boekel.
Voorzitter, bovengrondse glaascontainers geven blijkbaar veel overlast bij de winkel van Albert Heijn. Dus op andere plaatsen zal er dan waarschijnlijk ook wel overlast zijn. Daar hebben we dan ook drie vragen. Worden de bovengrondse containers op de andere vier locaties ook vervangen? En wanneer eventueel? De tweede vraag, waarom moet er een opstelrecht gevestigd worden? Want nu wordt de ruimte toch ook al ingenomen door de glascontainers. En de laatste vraag is, de richtlijn van het kanon is 7% van de grondwaarde. Wat is de grondwaarde?
Dank u wel. Fractie D66, de heer Van Hoog.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben geen aanvullende vragen. Ik vind het eigenlijk een prima voorstel.
Dank u wel. Fractie PvdA, die mag ik woord geven. Meneer Zendergani, ga uw gang.
Ja, bedankt. Als er gesproken wordt over plaatsen van die containers, dan zeggen we gewoon doen. We weten dat, dat die soort containers, of tenminste de containers die bovengrond zijn, veel voor vervuiling en allerlei overlast zorgen. En qua uiterlijk zijn ze ook beter als ze onder de grond gaan. Dus daar zijn we absoluut voor. Maar toch hebben we dezelfde vragen eigenlijk. Waarom worden eigenlijk per geval gekeken en niet... of is er überhaupt een beleid? Dat is onze vraag eigenlijk. Graag horen wij of er ook beleid is of wordt voor gemaakt daarvoor. De resterende vragen zijn al gesteld, dus laat ik het bij deze.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan het college wethouder Stoffels. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Te beginnen met de eerste vraag. Zit inderdaad nog ruimte in de voorziening? Maar je moet niet vergeten dat... structureel de kosten op dit moment al hoger zijn dan wat wij zeg maar, in ons afvalstoffenheffing vragen. Dus we teren in. En het klopt dus inderdaad dat er nu nog een behoorlijke ruimte in zit, maar die gaat naar de toekomst toe gaat die wel omlaag. En fors omlaag. Dat staat volgens mij ook in het voorstel genoemd. Dat wij nu geen kostendekkende afvalstoffenheffing hebben. En op het moment dat we dat weer kostendekkend hebben... En het kan best zijn dat we met komende aanbesteding nog wat voordeliger uitpakken. Dan is er een moment om te zeggen van kunnen we die voorziening niet omlaag brengen en daarmee ook onze afvalstoffenheffing verlagen. Maar dat is op dit moment zeker nog niet in orde.
Voorzitter, heel kort, dan hebben we dat misschien uit de wereld geholpen. Maar op termijn snap ik, en we hoeven er niet te lang bij stil te staan, maar waarom is er dan nu nog zoveel ruimte? Want u weet kennelijk wel hoeveel u gaat uitgeven, want dat bedrag noemt u ook. Maar u raamt bijna 1,5 ton meer.
Nee, het is een voorziening die is ontstaan in de loop der jaren, omdat er op onderdelen gunstiger is aanbesteed. En er is, ik dacht 2 jaar geleden, is er door de Raad besloten om meer toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing. Onder andere met zwerfvuil, schoonhouden van wegen en dergelijke. Dat heeft dus weer geleid tot een uitname uit die voorziening. En op dit moment zijn de jaarlijkse kosten dus hoger dan we een afvalstoffenheffing bijkrijgen. Dus de voorziening wordt minder. En op het moment, nogmaals, als wij weer mogelijkheden zien om de aanbesteding voordeliger in te kopen en dus minder kosten te maken, en we zouden dan weer de zaak stabiel hebben, dan kun je erover denken om die voorziening wat verder af te vlakken. Maar op dit moment zou ik dat zeker niet doen. Natuurlijk, als de holding ons zou verrassen met kosten die wij niet voorzien, dan kom ik daarop terug. Maar meteen naar de vraag van ABC. Er staat inderdaad weliswaar in het voorstel 7% van de grondwaarde. Maar laat ik zeggen, dat was bij gebrek aan beter. We hebben, dat is de normale clausule die je dan opneemt. Maar wij verwachten zeker in dit geval met Albert Heijn. Het gebeurt met instemming van zowel Albert Heijn als de holding. We hebben er allemaal belang bij dat daar een andere voorziening komt. Maar deze is nogal vervuilend en het is geen aangezicht. Bovendien gaat Albert Heijn de omgeving verder opknappen. Daarin past om daar ondergrondse containers te plaatsen. En wij verwachten dus ook dat we daar met Albert Heijn op een goede manier uitkomen. Zoals we ook de afgelopen jaren zonder overeenkomst zelfs eruit zijn gekomen. Het is hun belang, maar het is zeker ook ons belang dat we daar goede containers hebben staan. Waarom niet overal? Geleidelijk aan gaan we daar ook naartoe. Op het moment dat we ze echt moeten vervangen, dan willen we dat ook gaan doen met ondergrondse containers. Ondergrondse containers hebben gewoon veel meer uitstraling en je ziet ze ook steeds meer terreinen verdwijnen en plaatsmaken voor ondergrondse. We hebben er in de afgelopen jaren al heel veel vervangen trouwens. En op een aantal plekken staan ze nog en op het moment dat het daar in de orde is, omdat de containers afgeschreven, omdat ze gaan lekken of weet ik veel wat, willen we ze daar ook graag vervangen door ondergrondse. Maar op dit moment, zolang ze nog staan, hebben we die behoefte nog niet gehad.
Meneer Hendricks en daarna meneer Van den Burg. Meneer Hendricks, gaat u gaan.
Dat begrijp ik, want op het moment dat er dus containers nog niet afgeschreven zijn, heb je op dat moment niet de noodzaak om iets te doen. Maar Als je ze nou allemaal in één keer doet, kun je dan ook niet een, nou ja, dat zou waarschijnlijk een aanbestedingsvoordeel zijn, maar hebben we dan niet een bepaald inkoopvolumevoordeel of zo, werkzaamheden? Want dat is natuurlijk wel te overwegen. Maar ik weet helemaal niet wat die afschrijvingen doen.
Meneer Van den Burgt?
Ja, gelet op de criteria die u net noemt, zouden deze containers al in aanmerking komen om überhaupt te vervangen, ook als het verzoek van Albert Heijn niet was gekomen?
Ja, u heeft ook kunnen lezen, ze lekken, hè, ze zien er ook niet meer uit en dan is dat het moment om ze te vervangen. Dus op zich komt het verzoek, en zo hebben we het beoordeeld ook, van Albert Heijn volkomen terecht. En zeker ook gezien het feit dat ze de omgeving verder willen gaan verfraaien en dan passen deze containers al helemaal niet meer in. Maar ja, aanbestedingsvoordeel, het zou kunnen, maar we moeten niet vergeten, het zijn allemaal totaal verschillende locaties. Dus als een aannemer die moet gaan plaatsen, zal hij in ieder geval qua plaatsing daar weinig voordeel van hebben. Ik kan niet dingen combineren waarschijnlijk. Maar ja, ik kan het ook niet uitsluiten. Ik durf niet met zekerheid te zeggen of er wel of geen aanbestedingsvoordeel aan vast zit. Maar aan de andere kant, als je het nu allemaal vervangt, dan doe je wel een investering waarvan je zegt, dat had je ook nog een paar jaar uit kunnen stellen. Dus daar verdien je ook weer mee. We hebben ook een stuk staan, dacht ik, dat meneer Jan Linders komt met dat dergelijk verzoek, dan zul je daar ook serieus naar moeten kijken, alhoewel ze daar minder in zicht staan dan bij de Albert Heijn. Daar staan ze echt bij de ingang. Irenestraat, Smitstraat verplaatsen. Ja, het zou kunnen wellicht, maar aan de andere kant, daar wonen ook mensen en die hebben dan ook weer overlast van mensen die daar komen om hun glas in te deponeren. U schudt van nee.
Interruptie, voorzitter. In de Irenestraat, daar staat geen enkele woning. Daar komt alleen de trein langs. De plaats waar Albert Heijn zit.
Nou ja, Albert Heijn kun je toch ook altijd terecht, of niet? Om de glas in te deponeren, dus... Ja, op zondag nu ook, hè, toch? Ja. Betaalt Albert Heijn mee? Nee. Wij zijn op zich blij ook dat we daar de containers neer kunnen zetten. Dat is voor onze inwoners ook het makkelijkste. Ze gaan naar de winkel toe en ze kunnen en passant ook de lege flessen meenemen en daar ter plekke deponeren. Dus we hebben er beide belang bij en het is wel de verplichting van de gemeente om te zorgen dat. Dus het is niet reëel om dan te vragen aan Albert Heijn, we zijn blij dat we die plek mogen gebruiken, dat ze er ook nog een vergoeding voor moeten gaan betalen.
Maar hoe is het dan gesteld na sluitingstijd en in de weekenden?
Ja, oké, maar goed, dan zijn er ook niet veel mensen op stap, denk ik, met lege emballage. Dat zou ik dan ook weer tegenover kunnen zetten. Mensen gaan met lege flessen op stap als ze naar de winkel gaan. En als ze niet naar de winkel gaan, nou ja. Ja? Waarom een opstalrecht? Ja, we willen het nu goed regelen. Het is in het verleden eigenlijk nooit geregeld geweest. Dat was gewoon een afspraak en op zich heeft dat ook goed gewerkt. We hebben nooit geen problemen meer erover gehad. Maar we willen het nu wel gewoon regelen. En we willen het regelen omdat we nu, in tegenstelling tot de oude situatie, gaan investeren in de locatie. Er moeten ondergronds containers komen, dat kost geld. En die investering willen we, met die investering willen we niet het risico lopen dat door wat voor omstandigheden ook op enig moment iemand zegt, ja, we willen ze daar weg hebben. Dus vandaar het opstalrecht. Daarmee zijn we verzekerd van een aantal jaren kan die container daar blijven staan. De richtlijn kanon die is daarin opgenomen omdat we nog geen raadvoorstel hadden en nog geen besluit van de raad. Maar het is een richtlijn, maar wij gaan ervan uit dat wij in deze situatie met Albert Heijn en de holding, zeg maar voor een symbolisch bedrag daar die ondergrondse containers maken en dat we die voor een periode van tenminste 8 jaar daar kunnen laten staan. Volgens mij heb ik de vraag beantwoord, voorzitter.
Kijk de commissie rond. De heer Hendricks, gaat u gaan?
Nou ja, op zich gaan wij dit voorstel ondersteunen. Maar ik ben toch eigenlijk wel benieuwd hoe lang het nog duurt voordat al onze andere containers zijn afgeschreven. Heeft u daar heel snel zicht op of vergt dat veel onderzoekwerk? Want dat zou op zich wel interessant zijn om te weten. Want ja, ik vind het toch wel een afweging waard om daar wel of niet wat mee te doen.
Ja, ik weet niet of we dat zo kunnen produceren, maar laten we afspreken dat ik zal proberen die gegevens boven tafel te krijgen en dan bij het verslag toevoegen.
Waarvan acte? VVD niet, PLC, de heer Graat niet, ABC niet, D66, PvdA niet. Dan stel ik vast dat dit stuk in ieder geval rijp is om doorgeleid te worden naar de Raad. Ik kijk even naar de fractie van het CDA. U krijgt nog een antwoord bij de notulen. A, B of C stuk? Dan houden we u daaraan. Dan gaat het als C-stuk door naar de Raad. Dan gaan we verder met agenda punt 5. Ter advisering aan de Raad, voorstel in zaken bekostiging opstellen beeldkwaliteitsplan Beers-Vianen. Ook daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder, wethouder Stoffels. Ik ga over die kant. Meneer Poel, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, voordat er mensen op de tv belden nog meer schrikken en sms'jes gaan sturen. Dit is geen GroenLinks-baardje en ja, ik heb wel geitenwolle sokken aan. Dat vooraf, dan agenda punt 5, het voorstel in zaken Beers-Vianen. In ieder geval zijn de fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid alle twee verheugd met het voorstel en we kunnen ons daar ons ook in vinden. Het vloeit rechtstreeks voort uit het landschapontwikkelingsplan en het LOP waar met name de fractie van GroenLinks zich in het verleden sterk voor heeft gemaakt. Behoud en versterking van de beeldkwaliteit Beers-Vianen is een topproject waar we in het kader van het vaststellen van het LOP ja tegen hebben gezegd. En wie A zegt moet ook B zeggen, want het moet natuurlijk geen papieren landschapsontwikkelingsplan blijven. Dus vandaar dat wij het van dit van harte ondersteunen. Dan hadden we nog een vraag over het potje reserve kwaliteitsverbetering buitengebied waar dit uit betaald wordt. Vraag hoeveel zit daar in feite nog in? En hebben wij dan vervolgens ook nog genoeg om die andere topprojecten uit het LOP snel op te pakken? Daar laat ik het bij, voorzitter.
Ja, dank u wel. De heer Barton, gaat u gaan?
Dank u wel, voorzitter. Als D66 vinden we dit een goed initiatief. Wij ondersteunen dan ook het standpunt om kwaliteiten te benoemen en indien noodzakelijk te beschermen. Een goede onderbouwde planvisie op een gebied schept duidelijkheid en wat betreft de mogelijke ontwikkelingen en de uitvoering daarvan. Het uitgangspunt voor dit document is in feite het potentieel ruimtelijke ontwikkeling die dit noodzakelijk maken. In dit kader hebben wij dan ook een drietal vragen en onze hoofdfocus ligt in dit geval eigenlijk meer op het integrale beeld. Wij zouden de wethouder willen vragen of het mogelijk was. In ieder geval met een geringe inspanning. Stel dat de inspanning te groot is, dan denk ik dat het een hele andere afweging krijgt. Maar wij zouden graag eens een overzichtlijst ontvangen waarop wij zouden kunnen zien hoeveel gerealiseerde beeldkwaliteitsplannen wij nu op het grondgebied van de gemeente Kuiken kennen. Dit in het kader van een soort integrale visie. Een ander ding waar wij graag wat nadere info over zouden willen hebben is, en dat gaat expliciet over dit ontwerp. Kunt u aangeven welk het gebied het in dit geval betreft? Want wellicht hebben wij het over het hoofd gezien, maar voor ons is eigenlijk onduidelijk over welk gebied het precies gaat. Dus, en het gaat maar over een grove schets en misschien is er zelfs wel een schets. En de derde vraag die we in dit kader hebben eigenlijk is, welke plannen zijn nu eigenlijk aanleiding om in dit geval een beeldkwaliteitsplan op te stellen? Tot zover onze bijdrage.
Dank u wel. Fractie van ABC, de heer Krauwers. U mag niet meedoen vanavond, zie ik. Toch wel?
Nee, ik mag wel meedoen. Dank u wel. Onze partijvoorzitter kan helemaal instemmen met het beeldkwaliteitsplan Beers-Vianen. Wij zijn van mening dat we in dit gebied zorg moeten dragen dat er geen verrommeling optreedt. En uiteraard zullen we de uitwerking van dit plan met opvolgend beleid met veel interesse gaan volgen. Dank u wel.
PLC, de heer Van Hees. Gaat u gaan.
Ja, wij kunnen ons 100% vinden in het voorstel en we wachten het inderdaad ook af. Het zou misschien een aantekening zijn als er nog meer van die plannen gemaakt moeten worden. Dat je inderdaad nou kader stelt van waar gaan we allemaal naar kijken. Niet dat we dat wiel elke keer opnieuw moeten uitvinden. Maar dat zal er ongetwijfeld zijn en door degene die dat gaat doen zal het wel meegenomen worden.
VVD, de heer Gertsen. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is op zich knap hoor dat de collega's van ABC nu al instemmen met het beeldkwaliteitsplan. Volgens mij moet het nog gemaakt worden, maar ik denk dat het bedoelt instemmen met het opstellen van het beeldkwaliteitsplan. Een beetje soortgelijke vraag aan meneer Barten van D66. De oriëntatie van het gebied waar het nu precies over gaat. Het is wat hier voor ligt, hebben we alles besloten bij het benoemen van zo'n topproject. Vanuit het landschapontwikkelingsplan, dus dat het hier voor ligt is niet nieuw. Maar in de inleiding zegt u toch iets over het gebied tussen de kernen Beers en Vianen. En dan zegt u erbij dat die door tal van ruimtelijke ontwikkelingen onder druk staat. Nou ja, goed, hebben wij eens goed nagedacht in de fractie. En misschien dat u toch eens kunt benoemen welke tal van ruimtelijke ontwikkelingen dat dan precies zijn. Want wij konden ze niet zo goed benoemen.
De heer Thijssen, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Via de raadsinformatiebrief van 8 maart 2012 zijn wij geïnformeerd over de voortgang van de topprojecten. Of beter gezegd, de vertraging in de voortgang van die topprojecten. En de vertraging had te maken met het gebrek aan financiële middelen. Kennelijk is de reserve nu wel gevuld. En onze vraag is dan ook hoe de reserve gevuld is. Of met andere woorden, waar komt het geld vandaan? En net als collega Poel van het PvdA zijn we ook benieuwd hoe de grote reserve nu is. Dit is na het groen-blauw stimuleringskader het tweede project dat in gang wordt gezet. En we zijn benieuwd wanneer die andere twee gaan volgen. Nog niet zo lang geleden is het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. En daarin is ook het een en ander geregeld voor wat betreft de beeldkwaliteit in het gebied Beers-Vianen. Daarom vragen we de wethouder ons uit te leggen wat dit plan nog kan toevoegen. Oftewel, wat beoogt de wethouder met dit plan te bereiken? En als collega Gertsen van de VVD zijn wij ook benieuwd op welke ruimtelijke ontwikkelingen de wethouder nou precies bedoelt. Tot zover.
Dan geef ik nu het woord aan wethouder Stoffels.
Dank u wel. De reserve van kwaliteitsverbetering buitengebied. We hebben van de provincie 4 ton ontvangen voor de sloopregeling van stallen. Daar zit op dit moment in €378.354. Die 21.000 die daarin is uitgegeven, die is in de tijd uitgegeven voor het slopen van stallen. En er is nog eens €50.000 gereserveerd voor nog 4 sloopgevallen. Al met al resteert het thans €328.354. Dat bedrag mag de gemeente besteden aan kwaliteitsverbetering van het buitengebied op voorwaarde dat er ruimte voor ruimtewoningen worden gerealiseerd. En per woning mag dan een ton worden besteed. Dat mogen overigens de eigenaren van ruimte voor ruimtewoningen ook zelf doen. En in het bestemmingsplan van 1 ruimte voor ruimtewoning, dat is inmiddels onherroepelijk. Putselaarstraat 17 in Haps. Die eigenaar die gaat die ton niet zelf besteden. En de gemeente kan die ton dus inzetten voor kwaliteitsverbetering. En in dit geval stellen wij u raad voor om daarvoor het beeldkwaliteitsplan Beers-Vianen uit te betalen. Dus dan zouden we, behalve ja, als je die ton neemt, daar trek je dan de kosten af van dit opstellen van het beeldkwaliteitsplan. Dan zal de rest eventueel ingezet kunnen worden voor andere topprojecten. En ik verwacht dat wij uw raad ook nog wel andere topprojecten binnenkort zullen gaan voorstellen nu dit op deze wijze voor ligt. De vraag of wij een overzicht kunnen overhandigen met de gerealiseerde beeldkwaliteitsplannen. Ik neem aan van wel. Maar kijk even naar mijn buurman.
Op zich is dat niet zo lastig. Het kan, maar je moet wel onderscheid maken tussen 2 soorten beeldkwaliteitsplannen. Wij maken ook beeldkwaliteitsplannen in stedelijk gebied namelijk. En ik weet niet of u die ook zou willen hebben, want dan hebben we toch een beeldkwaliteit van wonen in het groen. Beeldkwaliteitsplan bij de Nieuwt.
Voorzitter, als het met een kleine inspanning mogelijk is, graag stel dat het echt heel grote inspanning is, dan zou ik daar even erbij laten. Ik zou mijn eigen eerst op het grootste gedeelte van het gebied willen focussen.
Nee, zo'n grote inspanning is het niet, want het is bij de actualisatie van de bestemmingsplannen allemaal meegenomen.
Oké, dus, prima. Dank u.
Welk gebied betreft het? Nou, ik moet zeggen, ik kan u hier niet precies duiden welk gebied het is. Niet anders dan in het voorstel staat. Maar ik zou aan u een tekeningetje kunnen overhandigen wat ik bij het verslag doe. Welke plan is aanleiding voor dit plan? Nou, dat mogen duidelijk zijn. Dat was het landschapsontwikkelingsplan, waarin met name de waarde van de kleinschaligheid van dat gebied is geroemd. En waarvan we toen hebben geconcludeerd met ons allen dat we dat waardevol vinden om te behouden. Dus dat is de aanleiding voor dit beeldkwaliteitsplan. Bestemmingsplan buitengebied, wat voegt dit toe? Kijk toch maar even naar mijn buurman.
Ja, een beeldkwaliteitsplan gaat iets verder in op de materie in en is ook wat meer direct, hoe moet ik het zeggen, geeft meer een beeld. Het woord zegt het ook. Terwijl bestemming van buitengebied gewoon puur en alleen op planologische gronden wordt vastgesteld. Dus het is een verbijzondering van wat je daarmee zou willen. Als ik een voorbeeld mag geven, het meest duidelijk, als ik een voorbeeld mag geven, om misverstanden te voorkomen. In een beeldkwaliteitsplan kun je wel iets zeggen over de tuinafscheidingen, erfafscheidingen, en dat doe je in een bestemmingsplan niet.
Meneer Gertsen?
Ja, mij is altijd geleerd is dat een beeldkwaliteitsplan ook een soort van toezichtskader is voor de commissie ruimtelijke kwaliteit, de vroegere welstand. Dus heeft dit ook die status straks op het moment dat we die tal van ontwikkelingen die in dat gebied spelen, gaan we die daaraan toetsen?
Dat hangt van de aard en de invulling van het beeldkwaliteitsplan af. Maar u hebt gelijk, maar mijn voorbeeld gaf het ook al aan, hè, dat je dus u hebt gelijk wat op dit punt is het zo.
Tal van ruimtelijke ontwikkelingen, dat klinkt nogal. Ik denk dat u dat vooral moet verstaan, zoals het verder ook op staat, de kleinschaligheid van het gebied en heel veel verschillende invullingen van dat gebied en al die kleinschalige zaken die daar aan de orde zijn, bij elkaar genomen, dat maakt het landschap zo uniek. Maar dat betekent ook, als je dat niet in het beeldkwaliteitsplan vastlegt, dat de kans groot is dat al die verschillende kwaliteiten het heel, heel snel kan veranderen. Als daar, dat is de reden waarom wij er graag een beeldkwaliteitsplan voor willen opstellen, zodat dat in ieder geval vast ligt.
Meneer Thijs, u was eerst.
Ja, u suggereert dat er nu ontwikkelingen zijn die datgene wat u schetst, dat kleinschalige, onder druk zet. Maar kunt u dan concrete voorbeelden noemen welke ontwikkelingen dat zijn?
Ik kan geen concrete voorbeelden noemen, anders dan dat er heel veel verschillende zaken aan de orde zijn in dat gebied. En dat de kans is ook heel groot, als je dat niet vastlegt in een bestemmingsplan, dat dat gaat veranderen. En in een richting die je misschien helemaal niet wilt. En daarom leg je het vast in een beeldkwaliteitsplan.
Meneer Gertsen?
Nee, kijk, we snappen de doelstelling wel, hè, van waarom je dat wil. Alleen in zo'n voorstel, op het moment dat je dat zegt, tal van ontwikkelingen. En u kunt niet aangeven wat nou precies het gebied is tussen Beers en Vianen. Ik zei net al gekscherend tegen mijn buurman, ja, daar ligt ook Venray tussen en Venlo. Hè? Dat ligt ook tussen Beers en Vianen. Maar het ligt er maar aan hoe breed je het naar boven en naar beneden trekt. Dus het is al wel handig is dat we dat op een kaartje of weet ik veel wat meer aangeduid krijgen. Hè? Van waar heb je het dan precies over? Want dan hoeven wij ook niet naar die ruimtelijke ontwikkelingen te zoeken, want dan zouden we ze moeten weten. Hè? Want het is nu een beetje een raadje-plaatje discussie aan het worden. Dus misschien dat u dat dan toch nog.
Die toezegging heeft u inmiddels. U krijgt een kaartje bij de
toezegging gedaan dat de kaartje daar komt. Ja. Ik heb de vraag beantwoord, voorzitter.
Ik heb nog één vraag, dat het niet helemaal duidelijk is, ook voor de notulen. Ambtelijk heeft u zojuist een toezegging gedaan dat de vraag van meneer Bart met het overzicht ook bij de notulen beantwoord wordt? Dat is ja. Oké. Dan gaan we verder. Ik kijk nog even rond. PvdA niet, D66, ABC, PLC, VVD, CDA niet. Dan stel ik. Meneer Graat, u had er nog wat. Gaat u gaan. Nee, want meneer Van Hees was woordvoerder en we hebben hier de afspraak dat wij met één fractie per keer. U was nog te vroeg en ik was nog aan het afconcluderen. Ik stel vast dat het dit punt doorgeleid kan worden naar de raad. Ik stel voor als A-stuk.
Ja, tenzij de aanvulling bij de natuurlijke aanleiding geeft, dan mogen we er altijd nog een
Ja, dat kunt u altijd. We kunnen het ook agenderen als C-stuk. Als u de discipline betracht dat op het moment dat u niets aanvullends te melden heeft, dat u hem in de vergadering nog... Dan gaat het dus als C-stuk door, waarbij het zomaar zou kunnen zijn dat het als A-stuk behandeld wordt in de Raad. Dank u wel. Dan gaan we verder met agendapunt 6, ter advisering aan de Raad. Voorstel in zaken evaluatiebeleid monumentale bomen. Ook daarvoor is uitgenodigd portefeuillehouder de heer Stoffels. Fractie van het CDA, wie mag ik het woord geven? Meneer Hendricks, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Kort, artikel 6 gaan we aanpassen. Dat gaat over die bepaling dat het college het geld kan terugvorderen als de herstelactie niet naar behoren is uitgevoerd. Ik vroeg mij even af, wanneer vindt u het niet naar behoren? Want dat zou natuurlijk wel nog wel discussie op kunnen leveren. Zit daar wat achter? En dan wat vragen van, zijn alle bomen op dit moment geïnspecteerd? Het college heeft volgens mij ook een aanvulling op de bomenlijst vastgesteld, of de bomenlijst opnieuw vastgesteld. Wat was daarvan precies het beeld en zijn alle betrokkenen hier al over geïnformeerd? Dat waren de vragen.
VVD, de heer Gerts, gaat u gaan?
Ja, voorzitter, dank u wel. Een soortgelijke opmerking als mijn buurman over de inspectie van die bomen. We hebben daar toch wel wat vraagtekens bij, wethouder, omdat enkele gevallen uit de praktijk ons hebben laten zien is dat bij de inventarisatie en de weergave daarvan visueel op kaart met de zaken die erbij hoort, bomen nogal verkeerd benoemd worden of op de verkeerde plek aangegeven worden. En dat geldt voor één perceel waar een aantal van die monumentale jongens op het erf staan. En op het moment is dat ze dan niet goed gewoon visueel weergegeven worden of in kaart worden gebracht, is dat niet zo heel erg handig. Het wordt dubbel onhandig op het moment is dat er vanuit de gemeente aangegeven wordt, is dat iemand komt om die bomen te bekijken en te inspecteren. En dan krijgen we een mooie brief, wordt er dan gestuurd namens de gemeente, is dat diegene komt en die neemt contact op. En die zet er ook een datum bij wanneer die contact opneemt, alleen die komt niet en die neemt geen contact op en er is geen inspectie plaatsgevonden. Dus dat ook een beetje in het verlengde van wat mijn buurman zei van hoe staat het nou daarmee met die inspectie. Dan even een technisch verhaal, dat hebben we denk ik al een paar honderd keer aangegeven, is dat van een evaluatie, daar stem je niet mee in, maar daar neem je kennis van. Het blijft toch iedere keer weer een textueel gedrocht om dat voor elkaar te krijgen. Wij evalueren, we stemmen daar niet mee in, maar we nemen daar kennis van. Dat even tot het einde.
We gaan verder. De heer Graat, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter.
U mag nog een keer de microfoon aanzetten.
PSC heeft een viertal vragen. Ten eerste, in 2010 is 10.225.000 uitgekeerd voor gedeeld door 250 euro is 40,9 bomen. Dus die zit al gedeeltelijk zonder kruin. In 2011 zijn er 28 in de kwartboom uitbetaald. In 2012 zijn 29,2. Hoe kan dit? Heeft het college ook de totale kosten in beeld voor de komende 10 jaren? Ten derde zijn hier ook de advieskosten in opgenomen. En ten vierde, als een boom omwaait of sterft, moet dat dan terugbetaald worden. Dat waren de vragen.
Duidelijk, dank u wel. De heer Van Boekel.
Dank u wel, voorzitter. We hebben geen vragen. We hebben eigenlijk alleen maar lof, want het doel van het monumentale bomenbeleid is om de bomen te beschermen die beschermd dienen te worden, maar daarnaast ook het kapbeleid los te laten. Volgens ABC is deze opzet goed geslaagd, want de monumentale bomen zijn beter beschermd, waarbij de eigenaren in tegemoetkoming in de kosten kunnen krijgen. Ook kan er nu gekapt worden zonder vergunning, dus minder regels, en dat is iets wat we graag zien. Deze versoepeling heeft naar ons inziens ook niet geleid tot extra kap. Dus al met al een prima manier van werken waar inwoners en landschap mee gebaat zijn.
De heer Van der Hoogen.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is D66 een van de founding fathers van dit monumentale bomenbeleid. Dus wij zijn ook heel blij met deze evaluatie. Naar ons idee gaat het allemaal de goede kant op. We zijn inderdaad ook wel benieuwd hoe het met de nulmeting staat. En verder hebben we geen aanvullende vragen.
De heer Poel.
Ja, voorzitter. De fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid beginnen met een positief verhaal, maar we eindigen met een kritische noot. Wij hebben in ieder geval met belangstelling hebben wij kennis genomen van dit voorstel en of we er nu mee instemmen of kennis mee nemen, dat laat ik maar even in het midden. We kunnen in elk geval vaststellen dat het vastgestelde monumentale bomenbeleid werkt, want de gestelde doelen zijn bereikt. De groeiplaatsen zijn voor 94% opgenomen in het bestemmingsplan. De bomen zijn, zoals ABC al aangaf, ook beschermd. Burgers zie je ook alert zijn en worden ook geactiveerd, want 95% van de eigenaren heeft al een beroep gedaan op de vaktechnische ondersteuning. Dus dat typeert gewoon dat het beleid werkt. We kunnen dat voortzetting van het huidige beleid, zoals dat ook de bedoeling is in dit stuk, alleen maar ondersteunen. En ook de door u voorgestelde wijziging, college, over de verordening, want dat is anticiperen op de praktijk, dus ook daar hebben wij geen moeite mee. Maar tot slot toch nog een kritische noot. En dat betreft dan onder andere het bomenstructuur en beleidsplan waarin dit stuk ook kort naar verwezen wordt. Want kijk, bemoeienis in het verleden vanuit de politiek en met name vanuit onze hoek, als mede de publicitaire aandacht, die heeft bijvoorbeeld geleid tot het behoud dan inderdaad van die eik op de Nielt. Maar het is dan toch weer opvallend dat een tijdje later, en dat is nog niet zo lang geleden, er ineens publicitaire aandacht moest zijn voor een structuur of een rij bomen in Haps die er aanvankelijk aan moesten geloven. En vervolgens is dat plan even de ijskast ingegaan. En dan heb je toch alweer over bomenstructuurplannen en cultuur, historische bomen. En dan vinden wij het vreemd dat je daar eerst weer op gewezen moet worden voordat er zeg maar voorkomen wordt. Terwijl je weet, dat moet in de genen zitten van we hebben dat beleid, we hebben dat bomenstructuurplan, we hebben het monumentale bomenbeleid. Dus waarom is men daar dan vanuit dit huis niet alert op? En die kritische noot wil ik toch nog even meegeven, voorzitter. Maar voor het al in algemene zin lof voor dit verdere beleid en voor deze evaluatie. En we nemen er kennis van of we stemmen ermee in. Dat zien we.
Dank u wel. De heer Stoffels, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Alle eigenaren van monumentale bomen zijn aangeschreven. En dit jaar worden alle, althans waarvan wij toestemming krijgen, bomen ook geïnspecteerd. Er zijn een aantal die hebben aangegeven, het exacte aantal niet. Maar dat is een paar procent. Die hebben aangegeven dat ze geen prijs stellen op bezoek ervan. Dus die gaan we dan ook niet inspecteren, maar alle anderen wel. Iedereen is geïnformeerd. Het is natuurlijk niet goed te praten, dat ga ik ook niet doen, wanneer mensen van de gemeente een brief krijgen waarin staat dat ze komen en men komt niet. Ik ga dat natrekken. Dat kan gewoon niet. Daar zijn we het allemaal, denk ik, heel snel over eens. Wanneer een boom uiteindelijk doodgaat, ja, kijk, onze mensen geven adviezen hoe ze de boom moeten behandelen. En wanneer gehandeld is in de lijn van het advies, dan gaan we niks terugvorderen. Maar als een advies, om bijvoorbeeld door te gaan, in zou houden dat maatregelen getroffen moeten worden om te voorkomen dat die boom doodgaat, dan hebben we natuurlijk een andere situatie. Dan zullen wij dat zeker terugvorderen. Niet sterker nog, dan zullen wij gaan kijken hoe dwingend wij vervolgens moeten opereren om toch die boom onderhouden te krijgen, zodat hij het wel overleeft. Ik twijfel niet aan uw rekenkundige vermogens, maar het heeft natuurlijk alles te maken met afronding van getallen. En voor dit raadsvoorstel denk ik dat u niet zit te wachten op bedragen achter de komma, maar dat het gaat om de grote lijn. En heeft het college het totale kost in beeld? Ja, sterker nog, de raad heeft een bedrag gemaximaliseerd. Dat is €10.000 per jaar maximaal beschikbaar. En als de subsidies aanvragen van die aard zijn dat het bedrag overschreden wordt, dan worden er geen subsidies meer uitgekeerd. 10.000 is het plafond per jaar.
Meneer Graat, interruptie.
Zit daar de inspectiekosten dan bij inbegrepen? Want nee. Ik neem aan dat ze ieder jaar gecontroleerd worden.
Nee, ze worden niet ieder jaar gecontroleerd. Het hangt ervan af. Dit jaar dus wel allemaal. We willen een goed beeld krijgen van de vitaliteit van onze bomen. Maar dan hangt er vanaf hoe de conditie van de bomen is. Of het nodig is dat we volgend jaar weer gaan kijken. Of dat er misschien pas over 3 tot 5 jaar weer een volgende controle moet uitoefenen. Het hangt heel sterk af van de conditie van de boom. En die 10.000 euro zitten niet de kosten in van onze eigen adviseur. De opmerking van de heer Poel, laat ik zo zeggen, wij leren er ook van. Dit moet natuurlijk niet dat ons zoiets tussen de vingers glipt. Daar moet op zijn minst heel zorgvuldig naar gekeken worden. Dat gaan we dus, dat heb je wel begrepen, denk ik, nu alsnog doen. En we zullen er alert op zijn dat in de toekomst dat niet meer kan gebeuren. Volgens mij heb ik de vraag beantwoord, voorzitter.
Dat gaat u zo horen. Meneer Poel, niet. D66, niet. ABC, PLC, VVD, CDA, niet. Dan heeft u alle vragen beantwoord. Dan stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden naar de raad. En mag ik u een voorstel doen als A-stuk? Dan gaat het als A-stuk door naar de raad. Dank u wel. Dan gaan wij verder met agendapunt 7. Ter advisering aan de raad voorstel tot aanleg van brandputten op industrieterrein De Beijert en het Riet. Daarvoor is uitgenodigd portefeuillehouder burgemeester Hillenaar. Die heeft zich laten verontschuldigen en laat zich vervangen namens het college voor de beantwoording door wethouder Stoffels. Ik ga over rechts. Meneer Hendricks, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, ik realiseer me dat we erover spreken omdat we in ons investeringsbeleid iets hebben afgesproken over bedragen. Maar ja, als we er toch over hebben, 3 vragen. Mijn eerste vraag is, en dat is puur uit belangstelling, waarom komt dit nu boven? Is dit elders ook nog aan de orde, vraagteken, RBL, hebben we daar rekening mee gehouden? En is dit een verplichting of is dit een ambitie? Dat waren onze vragen.
Meneer Gertsen.
Ja, een beetje in het verlengde van de vragen van de heer Hendricks. Van voldoen we op dit moment dan niet in het kader van de brandveiligheid? Hoe zit dat dan op het moment is dat er iets mag gebeuren en we hebben onvoldoende brandputten. Dus waar komt dan nu ineens vanuit de noodzaak vandaan om dit nu te moeten doen? Op een toch redelijk vrij nieuw bedrijventerrein.
Meneer Vlees, gaat u gaan?
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, we hadden ook de opmerking van waarom nu pas. Want ik kan me niet voorstellen dat er zoveel bijgebouwd is in de laatste jaren in de Beijert en het Riet, dat het nu in één keer noodzakelijk was. Maar, oké, als we het nu doen en het heeft nut, dan is het natuurlijk prima. We hadden alleen nog een andere vraag. Daar wordt genoemd dat het bron of dat water uit de grond komt, dat het grondwater is. We vroegen ons af of dat inderdaad verder geen apparatuur voor nodig was. En er wordt verder verteld uitvoering, risico's, evaluatie onder het hoofdstukje, dat er verder geen onderhoud voor nodig is. We hebben navraag gedaan, maar er komen werkelijk wel pompen onder in die putten te zitten. En ik kan me dan niet voorstellen dat daar geen onderhoud voor nodig is. Dus het is niet een kwestie van een put opentrekken en een slang op aansluiten. En dan werkt het. Dus als we op een gegeven moment dit doen, dan hebben we daar dit budget voor. Maar als er onderhoud voor nodig is, dan moeten we daar andere financiële middelen ook voor aantrekken. Dat is onze vraag. Wordt daar rekening mee gehouden?
Ja, voorzitter. Er wordt gevraagd om in te stemmen met de top 10 locaties brandputten aan te leggen op de Beijert en het Riet. Natuurlijk wil iedereen dat er voldoende water voorhanden is om een brand te bestrijden. Toch hebben we enkele vragen. Is de situatie nu onveilig? Hoe is het om een vergunning van het waterschap te verkrijgen in verband met het doorboren van de grondwaterlagen? Werkt waterschap A en Maas hier aan nee? Zijn er al contacten over geweest? De laatste vraag. Ook in het buitengebied is niet altijd direct voldoende water beschikbaar, terwijl er wel beregeningsputten zijn. Is het iets om afspraken te maken met de eigenaren van de putten om ze in geval van calamiteiten te gebruiken? In zoverre.
De heer Van der Hoog niet. Meneer Sindergani, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben alle informaties die bereikbaar waren voor ons, hebben we over dit onderwerp gelezen, gezien, gehoord. En ik kan bij deze melden dat er geen twijfel bestaat over de noodzaak van het plaatsen van deze voorziening. Nou, die zit ik nou voor te lezen en dan hoor ik van mijn collega's dat er vragen gesteld worden in die zin van waarom is het nodig, waarom moet het geplaatst worden. Ik denk dat de wethouder beter kan uitleggen dan ik over de wetgeving, over brandveiligheid enzovoort. Dan laat ik het weer even bij wethouder. Toch hebben wij twee vragen. Allereerst, het bekostigen van deze voorzieningen is dat een publieke taak of gezien de ombuigingen en bezuinigingen enzovoorts bij de gemeente, kunnen wij ook een bijdrage van de bedrijven op het industrieterrein verwachten. En dus een bijdrage van die private partijen. Ten tweede, dat is eerder een technische vraag. We weten dat deze putten geboord worden, dus gaan ze door de bodem heen als het ware. Ik weet niet hoe diep het grondwater ter plekke ligt, dus er komen er 10 geloof ik. En ja, een bepaalde hoogte hebben ze waarschijnlijk, of diepte. Maar het kan zijn dat er in een aantal gevallen men door verschillende grondwaterdragende lagen moet boren. Om de laag te kunnen bereiken waar het minimale grondwater nagenoeg altijd aanwezig is. Door het boren door verschillende lagen kan het hoger gelegen grondwater afvloeien naar de lager gelegen lagen. Dus die hebben wij gehoord, tenminste bij een aantal mensen, tenminste diegenen die verstand van hadden. Dat zorgt onder andere voor een vermenging van grondwater op industrieterrein. En bovendien heeft het ook gevolgen voor het peil van hoger gelegen grondwater. De vraag is of daar rekening mee gehouden wordt of komt er eerst een onderzoek. Kortom, hoe wordt er mee omgegaan? Dank u wel.
Wethouder.
Dank u wel. Begin maar vooraan. Hè. Waarom komt dit nu boven? Er was een bouwaanvraag bij een bedrijf en er wordt altijd gekeken hoe de pluswatervoorziening geregeld is. En er wordt ook advies ingewonnen bij de brandweer en daar concludeerde men dat door de ontwikkeling op het industrieterrein, soms ook gewijzigde bestemmingen, het nodig geacht werd om onafhankelijke brandputten erbij te gaan maken. Niet alleen afhankelijk zijn van het waterleidingbedrijf, wat allerlei oorzaken een probleem kan opleveren wanneer er heel veel vraag is. Of er kan een calamiteit zijn waardoor je geen aanvoer van water hebt. Gewoon voor de zekerheid een onafhankelijke bluswatervoorziening erbij maken. En dat heeft geresulteerd in dit plan dat op een aantal plaatsen met een onderlinge afstand van 350 meter een dergelijke put geboord wordt. Het is geen verplichting, ook niet zomaar een ambitie, maar het is een richtlijn waarvan de brandweer heeft geoordeeld dat men die wil opvolgen voor het inperken van risico's. Geen onderhoud voor nodig. Nou, zo staat het ook in het stuk. En daar ga ik ook vanuit. Het zijn putten die geen mechanische delen kennen in de zin van een pompen, want die worden door de brandweer aangeleverd op het moment dat het nodig is. Er komt of een dompelpomp in of een centrifugaalpomp bovenop. Het hangt er maar net vanaf hoe diep het grondwater zit. Want het werd er net even gezegd, theoretisch kun je 10 meter halen, maar dat is in de praktijk al niet haalbaar. Dus het water verder weg zit, maar ik dacht dat het hier niet het geval was. Maar stel dat, dan zul je ter plekke een pomp moeten laten zakken in de put. En die gaat gewoon naar de brandweer mee terug. Maar aan de put zelf hebben we geen onderhoud. Er komt een gietijzeren rand op en dat is het dan.
We vroegen ons af inderdaad, van afhankelijk hoe diep het is, kun je inderdaad met zo'n voorziening zoals de brandweer nu heeft dat doen. Dan hebben wij misschien de uitleg niet helemaal goed gekregen, maar ik wil het toch nog onder voorbehoud zeggen van stel dat er wel iets in moet komen, dat we daar dan inderdaad nog op terug moeten komen.
Ik hoef niks in, de pomp wordt er ingehangen of hij blijft bovenop staan omdat het grondwater niet zo diep zit.
Nee, oké.
1 van de 2.
Prima.
Vergunning van het waterschap. Ja, we hebben geïnformeerd bij het waterschap. Er is geen vergunning nodig. Het gaat niet om permanente wateronttrekking. In tegenstelling tot de agrarische sector die dan heel lang water onttrekken voor de berekening van de gewassen. Dit is een
een voorziening die bij calamiteiten, bij brand gebruikt kan worden. Geen vergunning voor nodig. Het is ook niet zo dat we verschillende watervoerende lagen gaan doorboren. We hebben hier te maken met één en hetzelfde watervoerende pakket. Ik heb begrepen dat we iets van een 20 meter diep boren en zitten nog steeds in de eerste watervoerende laag. Het is een publieke taak, dus geen bijdrage van bedrijven. En volgens mij heb ik dan de vraag beantwoord, voorzitter.
De heer Hendricks?
Nou, ik vroeg me gaandeweg even af, want ik kreeg in de voorbereiding ook het signaal van een agrarisch ondernemer. Die zei, ja, ik moet ook voor mijn eigen bluswatervoorziening zorgen. En u zegt, dit is een publieke taak, maar dat snap ik dan niet helemaal. Als hij tegen mij, want u zegt, begin een aanleiding van een bouwaanvraag. Maar ik neem aan dat we daar voor alle ondernemers één lijn intrekken. Vraagteken.
Gaat u gang.
Het antwoord is niet zo moeilijk hoor, maar nee, kijk, de ondernemer moet ook voor zichzelf, moet zelf ook blusvoorzieningen aan, sommige sprinklerinstallatie verplicht voor zijn verzekering, anders enzovoort. Dat blijft gewoon zo. Waar het hier om gaat, is de publieke taak van hebben wij, voor het geval er een calamiteit, denk aan Moerdijk, want daar komen ook die regels, die verscherping vandaan. Dan moeten wij ervoor zorgen dat we voldoende bluswater hebben. En dat is onafhankelijk van het bedrijf en van de aard. Nee, niet onafhankelijk van de aard van het bedrijf, maar wel van de bedrijven zelf. Dat is de publieke taak en daar moeten wij voor zorgen. Dus
het is een aanvulling op de bestaande bluswatervoorzieningen van de bedrijven zelf. Het is een backup.
Dat vind ik in zoverre een lastige vraag, want we doen dat natuurlijk ook gewoon voor onze burgers. En ik in mijn huis heb geen bluswatervoorziening hoor. En ik heb geen slang en ik heb geen. Het eerste wat ik heb is een rookmelder. Nee, maar daar gelden die. Nee, dus ik vind, zoals u de vraag stelt, vind ik het heel moeilijk te beantwoorden. Wij hebben een publieke taak voor de bescherming voor de brandbestrijding. En natuurlijk heeft een bedrijf dat zelf ook, omdat die. Ja. Maar die liggen gescheiden van elkaar.
Maar misschien zou ik kunnen aanvullen, als voegen dat daartoe in het verslag. Maar een bedrijf zit op het bedrijf, kan dus de eerste, dat is natuurlijk belangrijk dat je heel snel iets kunt doen. Een brandweer heeft altijd enige tijd nodig om ter plaatse te zijn. Dus een brandweer of een brandvoorzieningen maatregel op het bedrijf zelf is natuurlijk zeker zo belangrijk.
Ja, voorzitter, het is ook absoluut dat ik het niet belangrijk vind, hè? Dat mogen duidelijk zijn. Maar ik vraag gewoon even af van waar komt het vandaan en trekken we hier voor alle ondernemers één lijn in. Want dat zou anders niet eerlijk zijn. Dat is eigenlijk de enige reden dat ik het vroeg. Maar ik denk dat het goed zit.
Meneer Gertsen?
Ja, voorzitter, ik kijk ook even u aan. Want ik zie bij de antwoorden van de heer Zwiebel, zie ik u heftig neeschudden. Maar u bent geen gesprekspartner in de commissie, maar natuurlijk wel ervaringsdeskundige. In de vorm van dat we een brandweercommandant als voorzitter hebben. Misschien dat we bij wijze van uitzondering om wat helderheid te krijgen op dit agendapunt wat kennis mogen inbrengen.
Nee, gaan we niet doen.
Gaat u niet doen?
Nee.
Oké, nou dan doet u het niet.
Ja. Nee, maar dat moeten we maar vooral niet doen. Laten we die taken maar strikt gescheiden houden. U krijgt ambtelijk antwoord. Het is aan u die ambtelijke antwoorden toetsen. En of u dat stuk wel of niet goed genoeg vindt. Ik ga nog even verder. Meneer Gertsen, u nog? Nee. Meneer Van Hees? Meneer Van Boekel?
Ja, ik had eigenlijk drie vragen gesteld, er zijn er twee beantwoorden. Het gaat over het buitengebied. Ik hoor van de brandweer wel eens ooit, als ze daar moeten blussen, hebben ze gewoon te weinig water. Er zijn eigenlijk voldoende bronnen zijn er in het buitengebied. Ik weet, door de brandweer zijn er ook een aantal van die bronnen in kaart gebracht. Maar is het niet goed om vooraf eens afspraak te maken met de eigenaren van die bronnen? In geval van brand, dat ze daar meteen gebruik van kunnen maken. Ik heb misschien veel leed voorkomen.
Ja, ik neem eerlijk gezegd aan dat de brandweer daar zelf ook wel aan gedacht heeft. Maar ik wil graag uw opmerking meenemen en doorgeven aan de brandweer. En dan verder rest toch maar aan hen willen overlaten. Ja?
Niet D66. Meneer Poel nog? Oh, sorry. Spijt. Niet? Dan kijk ik naar de commissie. Ik heb in ieder geval gehoord dat er nog een aantal antwoorden nagezonden worden. Dus weer een C-stuk met de... A-stuk?
Mag van ons een A-stuk worden, maar dan met de mogelijkheid dat we er toch nog een C-stuk van maken.
Dan gaan we die variëteit in de vergadering houden. Het gaat als A-stuk door en tenzij de notulen een aanleiding geeft, dan weet u via het presidium hoe u met de agenderen om kunt gaan. Dank u wel. Dan gaan we door met agenda punt 8. En dat is bestemmingsplan Industrie Terrein Havenkuik, plas 1. Daarvoor hebben wij uitgenodigd de portefeuillehouder, de heer Badet. Welkom vanavond. En ik ga over links. Ik geef het antwoord aan meneer Gertsen.
Is het mogelijk om bij dit agenda punt 11, de raadsinformatiebrief direct erbij te betrekken bij dit agendapunt?
Meneer Gertsen.
Ja, die heeft u niet zelf geagendeerd, dus ik kijk even naar meneer Poel.
Nou ja, ik wilde daarmee beginnen, maar ja, hij is nu weer voor.
Nou, ik zie een GroenLinks-PvdA-VVD-combinatie aankomen.
Nee, voorzitter, alle gekke in de bestokking. Ik wilde dat inderdaad voorstellen, want het houdt natuurlijk nauw verband met elkaar. Want we hebben in de raadsvergadering van december als Partij van de Arbeid en GroenLinks daar de vragen over gesteld. Met name ook de link naar plas 1. En uiteraard de link naar olie en stoom, waar overigens niet alleen wij, maar met name het CDA en daarna ook AWC al eerder vragen over hebben gesteld, schriftelijke vragen. Tenminste, CDA sowieso, AWC heeft er later geloof ik nog op geanticipeerd. Dus in die zin denk ik dat bij meerdere partijen in de Raad bij dit onderdeel dat leeft. Want voor ons is in ieder geval nog steeds niet duidelijk, ik heb vanmiddag nog wel wat contacten gehad, onder andere met olie en stoom, waarom plas 1 niet geschikt zou zijn voor deze mensen die al jaren bezig zijn om een vaste plaats te krijgen. En de brief die wij, de raadsinformatiebrief die wij destijds kregen, ja, die gaat weer in op een tijdelijke situatie waar veel investeringen mee gemoeid zijn. En ik denk dat wij het niet kunnen maken richting burgers of verenigingen om mensen op hoge kosten te jagen. En vervolgens zeggen we na een aantal jaren van god, je moet er weer weg. En wat gebeurt er dan met die investering? Want we hadden uit de beantwoording wel begrepen dat het niet de bedoeling was dat de gemeente er ergens een potje voor ging creëren of nog vergoedingen achteraf ging betalen. Dus ik denk dat je dan iets kan maken. Je moet denk ik zorgen voor een structurele plek voor olie en stoom. Want die toezegging ligt er al langer. Nu blijven wij nog steeds van mening als Partij van de Arbeid GroenLinks dat plas 1, ook als je binnenkomt in het Kuikse watergebied, dat een meest optimale plaats is. Mij is niet duidelijk, en dat is dan ook een meest primaire vraag, waarom plas 1 niet mogelijk is. Nu heb ik wat verhalen gehoord, signalen gehoord, dat het te maken heeft met onze multi-purpose containerhaven en grote schepen die draaien. Nou, daar wil ik dan graag wat meer duidelijkheid over, want dat zou een hoop duidelijkheid bieden. Maar dat betekent vervolgens ook dat je moet gaan kijken voor in ieder geval een olie en stoom, maar dat is dan een ander bestemmingsplan, of je daar in ieder geval niet voor het van tijdelijkheid, maar van een structureel karakter moet gaan spreken. Maar dat is de meest prangende primaire vraag die wij hier hebben liggen, want wij zijn nog steeds van mening en we hebben dat ook juridisch technisch uitgezocht, dat plas 1 op zichzelf geschikt gemaakt kan worden qua bestemmingsplan voor olie en stoom. Daar laat ik het ten eerste aanleg bij en ik neem aan dat er nog collega's zullen bijvallen.
Fractie van D66, niet? ABC, de heer Krauwers, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat betreft het bestemmingsplan haven leven er nog een paar vragen in onze partij. En die zouden we nu graag beantwoord willen hebben. Ja, de eerste vraag betreft toch het aantal ligplaatsen voor in de uiteindelijke nieuwe situatie voor de schepen van Smalt. Uiteraard ook voor scouting. Er liggen er nu 2, hebben we begrepen. Blijft dat bij 2. En ten aanzien van de jachthaven hebben we een bijzondere vraag. Want in het stuk is genoemd dat die jachthaven uit wil breiden. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? We zijn daar daadwerkelijk Ook eventueel cijfers over bekend. Even kijken. Ja, ten aanzien van die tweede boot van scouting is daar een vergunning voor verleend. Over olie en stoom willen we eventjes terugkomen in tweede termijn. Even het antwoord in eerste termijn van de wethouder afwachten. En dan vragen we toch nog eventjes aandacht voor de verkeersafwikkeling bij de nieuwe plek van Smals. Je hebt daar een behoorlijk steil dijktaluut. Daar gaat heel veel fietsverkeer gaat daar langs op. Wordt daar ook nog aandacht aan geschonken om dat op een goede en veilige manier daar rond te zetten. Tot zover onze eerste termijn.
Dank u wel. De heer Van Hees.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het bestemmingsplan vaststellen zoals het er ligt kan ons een goedkeuring wegdragen. Met uitzondering van het deel van olie en stoom waar al eerder aan gerefereerd is en waar meer mensen aan zullen refereren. Wij zien ook de mogelijkheden daar het beste eigenlijk voor olie en stoom en tijdelijke oplossing op een andere plaats die ook nog niet direct zo geschikt zou zijn vanwege wind en bootbewegingen. Willen we toch vragen om olie en stoom daar een goede plaats te geven, waar ze zelf willen liggen. Daar zit nog wel een complicatie bij dat er een recht van overpad moet komen met scouting. Het is jammer dat daar nog niet direct overleg is geweest. Als dat overleg er al was geweest en mensen hadden dat goed gevonden, die mensen konden tot de overeenstemming komen erin, dan hadden we daar nog eerder spijkers met kop kunnen slaan. Maar nou krijgt olie en stoom toch elke keer weer dingen aangereikt dat ze binnen bepaalde termijnen moeten reageren op zaken. Dat is voor hun ook moeilijk als ze niet weten waar ze aan toe zijn. Dus dat is onze vraag aan de wethouder. Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. De heer Van den Burg.
Ja, dank u voorzitter. De VVD kan instemmen met de vaststelling van het bestemmingsplan. Met de zienswijze van de scouting is rekening gehouden. En voor olie en stoom is een tijdelijke oplossing gevonden. En ja, goed, wij kunnen toch wel instemmen met die tijdelijke oplossing. Te meer dat wij van mening zijn dat olie en stoom een recreatieve functie is en dus ook beter thuis hoort in het bestemmingsplan Kraaienbergse Plas of Dommelsvoort en niet op een industrieterrein.
De heer Thijssen.
Dank u wel, voorzitter. En de zoektocht naar een locatie voor sociëteit olie en stoom duurt nou al jaren. De wethouder schrijft in de nota van zienswijze dat hij de plannen voor een historische haven op dit moment niet concreet genoeg vindt en dat dat de reden is dat er niet opgenomen kan worden in de bestemmingsplan. Daarmee legt de wethouder de bal bij de sociëteit neer en dat vinden wij niet terecht. Immers, de sociëteit heeft de plannen al lang klaar liggen en wacht al veel te lang op een toewijzing van een locatie. Nadat er een streep ging door de locatie, de bungalow, als locatie voor olie en stoom, hadden wij wat meer actie van de wethouder verwacht. Er is een grens aan het geduld wat je van olie en stoom mag vragen. In alle wijsheid is in dit huis ooit besloten om olie en stoom een plek te geven aan de Kraaienbergse plassen. En dan vinden wij wie A zegt, moet ook B zeggen. En een definitieve oplossing voor deze club laat al veel te lang op zich wachten. Op een tijdelijke oplossing zit niemand meer te wachten. En bovendien vergen alternatieven een investering die waarschijnlijk niet op te hoesten is door olie en stoom. Wij denken dat met wat goede wil en een doortastend optreden van de wethouder een plek, een definitieve plek aan plas 1 mogelijk moet zijn. Tot zover.
Dank u wel. Aan u het woord, wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ten aanzien van het vaststellen van het bestemmingsplan, en ik had eigenlijk ook niet anders verwacht, gaat het met name over olie en stoom. Het zijn twee zienswijzes, zijn één ingediend. Dat is één zienswijze van de scouting. En daar is aan tegemoet gekomen. En dat betekent ook dat binnen het bestemmingsplan de scouting de mogelijkheid om twee boten neer te mogen leggen. Dat is eigenlijk overeenkomstig de huidige situatie. En aanleiding van de vraag van ABC. Even ingaand op olie en stoom. Het contact wat ik met olie en stoom heb, nog steeds heb, is altijd wat dat betreft goed geweest. En het feit dat wij nog steeds niet tot een definitieve oplossing gekomen zijn, überhaupt tot een oplossing gekomen zijn, ja, dat stemt mij zeker niet tevreden. En vandaar ook dat we constant op zoek zijn naar een goede locatie. Het punt is van, en dat hebben we natuurlijk te maken met de plannen zoals die er nu liggen. De beleidsplannen, de bestemmingsplannen, de notitie, de plassennotitie, beleid vastgesteld door de Raad. En als ik naar dat beleid ga kijken, dan zijn er twee locaties waarbij je binnen dat beleid eventueel een haven voor olie en stoom zou kunnen realiseren. En dat zijn de locatie Bungelaar. U heeft daar iets van gezegd en daarmee komt die locatie te vervallen. En vervolgens hebben we nog de locatie Donnersvoort. Dat is planologisch gezien is dat aan de orde. De locatie Donnersvoort is op de korte termijn niet beschikbaar. En hoe lang dat exact gaat duren, dat durf ik op dit moment ook niet te zeggen. We hebben daar met name ook gezocht naar een locatie die morgen beschikbaar is. Dus planologisch gezien morgen gerealiseerd kan liggen en kan worden. Die ook inzicht heeft dat die daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. En als ik ga kijken naar plas 1, dan liggen daar twee schepen van Smals. En die schepen die zullen daar ook voorlopig nog blijven liggen. En die schepen worden pas verplaatst op het moment dat aan de noordzijde van plas 1... daadwerkelijk de werkzaamheden verricht zijn die ook daadwerkelijk daar verricht moeten worden. Nou, en hoe lang dat exact gaat duren, dat weten wij niet. Dat is dan Smals. En Smals kennen wij het tempo ook niet. Dat zullen ze bepalen te zijner tijd. En dat betekent dat we weer te maken hebben met een onzekerheid. En juist die onzekerheid, daar willen wij een einde aan maken. En daarom hebben wij voorgesteld aan olie en stoom om naar een termijn, om naar oplossing te gaan die morgen te realiseren is. En die oplossing denken wij gevonden te hebben aan de noordzijde, noordwestzijde, moet ik goed zeggen, van de Steegstraat. En daarover hebben wij ook gesproken met olie en stoom. Ze hebben in principe daarmee ingestemd, dat was vorig jaar. En vervolgens zijn we verder mee gegaan, goh, wat betekent dat principe? En ik kan u aangeven dat wij vandaag gesproken hebben met de olie en stoom. En dat wij in principe overeenstemming hebben om daadwerkelijk daar een lichtplaats te gaan realiseren. En dat betekent ook dat wij de afspraak hebben om een gezamenlijke overeenkomst te gaan opstellen. En wij willen eigenlijk die overeenkomst binnen 2 maanden gerealiseerd hebben. En dat betekent ook dat we wat dat betreft instemming hebben van olie en stoom om de locatie te betrekken zoals wij die voor ogen hadden. En we hebben ook aangegeven dat op termijn, en wat ons betreft is dat ook een logische gegeven, de huidige plan logisch gezien, op termijn een locatie aan binnen Donnersvoort beter passend is binnen de planlogische regime zoals we dat voorstellen. Het is een recreatieve voorziening en wij vinden het, concentreren van dergelijke voorziening in Donnersvoort zou wat dat betreft een goede optie zijn. Ook daar zijn ze van op de hoogte en ook daar willen we op een of andere manier dat vertalen in die overeenkomst waarvan we vandaag net afspraken gemaakt hebben.
Interruptie, meneer Poel.
Ja, voorzitter, toch even terug, want in feite gaat u de ene onzekerheid voor de andere inruilen. Want kijk, op het moment dat u zegt, plas 1 is niet beschikbaar, ik hoor u met name zeggen het verhaal van Smals, want dat is de onzekerheid. En vervolgens hebben we een tweede plek aan de Steegstraat, waarvan u zegt, dat is een invulling tijdelijk, want dat hoor ik u indirect zeggen, dat heeft u ook in de raadsinformatiebrief geschreven. En op termijn wil u graag naar Donnersvoort, terwijl de mensen zelf misschien daar helemaal niet naartoe willen, ook al wil u dat graag. En ik denk dat je een onzekerheid niet moet inruilen voor een andere onzekerheid. Ik denk als je nu kiest, moet je definitief kiezen. Met andere woorden, dan moet je zorgen dat die plek aan de Steegstraat, als je daar uitkomt, dat je ze daar dan ook permanent laat liggen. Want dat is de meest ultieme zekerheid die je kunt bieden aan burgers en aan verenigingen.
Sorry, meneer Vrees.
Ja, ook aanvullend aan dat overeenkomst die u vanmorgen heeft besloten met olie en stoom, dat doet ons deugd. Alleen bij onze benaderde berichten van dat de invulling daarvan, dat dat toch een behoorlijke investering is. Er moet een kade aangelegd worden, er moet een parkeerplaats aangelegd worden, er moet ook de kade verstevigd worden, heb ik begrepen. Maar dat is inderdaad misschien een verkeerde benaming van mij, maar dat weten de mensen van olie en stoom heel goed en dat zullen ze ook aan u meegedeeld hebben, denk ik. Wie gaat er voor die kosten opdraaien en zeker als het een tijdelijke voorziening is? En wat krijgen we dan zometeen?
Wethouder, gaat u aan.
Ja, het is natuurlijk lastig, want dat mag duidelijk zijn. Wij gaan de onderhandelingspositie innemen richting olie en stoom. Het wordt voor mij heel erg lastig op het moment dat ik binnen deze commissie al aangeven op welke wijze wij de onderhandelingen gaan voeren. We hebben nadrukkelijk aangegeven dat voor de voorziening geen kosten voor de gemeente zullen zijn. Dat is heel erg duidelijk en uiteindelijk zal dat ook naar voren komen. En natuurlijk moeten we een overeenkomst met elkaar opstellen en in overeenkomsten moeten zaken geregeld zijn. Ik kan op dit moment niet op voorhand zeggen van wat er exact allemaal geregeld gaat worden in de overeenkomst. Te zijner tijd kunt u daar die overeenkomst natuurlijk inzien en dan kunt u ook zien welke afspraken gemaakt worden. Kijk, ik heb goede afspraken gemaakt met Oliestroom. Zij realiseren zich verdomd goed voor welke kosten zij uiteindelijk aangeslagen zullen worden. En we hebben heel nadrukkelijk afgesproken dat wij die overeenkomst gaan opstellen en dat we een stukje instemming hebben. Ik praat over een tijdelijke situatie, ja, want dat is conform het bestemmingsplan, dan wel conform het beleidsvisie. Of het beleid zoals dat is vastgesteld. Als u aangeeft, kijk, dat is natuurlijk nu aan de raad. Als u aangeeft, goh, die locatie, die is wat ons betreft, mag dat een definitieve locatie zijn. Ja, dan is het natuurlijk echt aan u om dat daadwerkelijk vast te stellen. Als u aangeeft, goh, wij vinden dat als commissie, dan als raad, een prima locatie voor een definitieve locatie. Ja, dat verneem ik dat graag van u. En dan kunnen we natuurlijk met elkaar gaan kijken of we van een tijdelijke situatie een definitieve situatie kunnen maken. Dat wil ik echt bij u neerleggen. Wij gaan nu, het huidige beleid is wat dat betreft duidelijk. De huidige ingang is duidelijk. Wij hebben deze opening gezien om het vooral morgen te regelen.
Meneer Poel.
Ja, voorzitter, toch even. Kijk, die onderhandelingen, daar wil ik het inderdaad niet over hebben. Dat is ook een collegebevoegdheid. Het gaat mij om dat wij planologisch duidelijkheid scheppen. En als u nu het balletje teruglegt bij de raad, dan vind ik dat prima. Maar het is nog altijd hier zo dat het college ook met voorstellen komt. En dan is het ook nog wel eens vaak prettig dat je met een duidelijke lijn komt. En als u was gekomen met het verhaal, niks geen tijdelijkheid. We hebben een plek aan de Steegstraat. En dat gaat misschien een ton of twee ton investering kosten. Goed, dat leg je terug bij die sociëteit. Want die moeten dat inderdaad ophoesten. Maar dat is wel duidelijkheid die je planologisch biedt. En als u nu zegt van, dat leg het balletje terug, nou goed, dan kijk ik deze commissie rond. Op het moment dat die sociëteit daar zou willen liggen, los even van de investeringen, en wij maken daar een permanente plaats van, dan is het inderdaad aan ons om te zeggen van, willen we dat permanent? Ik ben in ieder geval van mening, of wij zijn van mening, dat je niet aan tijdelijkheid moet gaan denken, want daar is niemand bij gebaat.
Meneer Van den Burgt.
De sociëteit is inpasbaar, in ieder geval op dit moment in het bestemmingsplan. En er staat alleen in de raadsinformatiebrief, die gaat vervallen. Waarom, wat is de reden dat de mogelijkheid die er nu wel in het bestemmingsplan staat, zou moeten komen te vervallen?
De reden daarvan is uw eigen vaststelling van de plassennotitie. De plassennotitie geeft aan dat wijziging van het bestemmingsplan, daar sprake is van een excessieve zone. Dat betekent dat er geen recreatieve ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Van welke hoedanigheid dan ook. Of het nou kleinschalig is of grootschalig. Die discussie is in dit geval niet zinvol. Omdat er in principe niks gepland staat. Nou, wij geven de voorkeur als college. En dat advies geven we ook aan u. Om juist een definitieve locatie te gaan zoeken bij Donsvoort. Omdat we dan een concentratie krijgen van activiteiten. Recreatieve activiteiten in Donsvoort. Dat heeft onze voorkeur en vandaar ook dat wij praten over een tijdelijke situatie. Een tijdelijke situatie waarvan wij niet weten hoe lang die duurt, maar het heeft nog steeds onze voorkeur. Dus wat ons betreft is het college denk ik heel erg duidelijk. Voorkeur, concentratie van recreatieve activiteiten in Donsvoort. Maar omdat wij olie en stoom al zo lang aan het lijntje houden, en zo ervaar ik dat ook echt persoonlijk, dat betekent dat we op korte termijn eens moeten regelen en vandaar dit voorstel.
Meneer Vlees.
Ja, voorzitter, ik weet niet of we nou al bij de tweede termijn zijn, maar ik wou ons betoog in ieder geval afsluiten met dat wij het in beraad houden wat we nu gaan doen, wat ons voorstel is. Of wij inderdaad nu gaan voor een, wat u zegt, dat kan de raad doen en dat het een permanente plek is. Of dat we inderdaad daar met een tijdelijke voorziening akkoord gaan. Maar dat behouden we aan de raadsvergadering.
Ja, u bent mij voor, want ik was nu begonnen aan de tweede termijn. Dus ik geef nu eerst het woord aan de heer Poel. Gaat u gaan?
Ja, voorzitter. u zult begrijpen dat dit geen AC'tje of CA'tje wordt. Dit wordt een C'tje, want ik wil in de tussentijd toch nog gebruiken om wat meer informatie in te winnen. En nogmaals, plas 1 is bij mij ook nog niet, bij ons nog niet uit beeld. Juist omdat ik enkel hoor dat het de schepen van Smals de belemmering zouden zijn. En ik zou daar nog wat meer duidelijkheid over willen. Wat dan in tijd genomen, zeg maar, de onzekerheid is. Ik bedoel, praten we dan inderdaad over een jaar, twee jaar, vijf jaar en dergelijke met Smals. Want dat vind ik wel essentiële informatie om zo'n club niet in plas 1 neer te zetten. En als we dan vervolgens gaan praten over een permanente plek, dan moet dat inderdaad ook een permanente plek zijn. De Donnersvoorter heeft de sociëteit zich in ieder geval niet, zelf niet echt voor uitgesproken vanwege de commerciële achtergrond, los van wat het college daarvan vindt. Maar als je nu praat over een tijdelijke investering, dan moet dat volgens mij een investering zijn die in feite op permanente vestiging moet berusten. Want anders vind ik het weggegooid geld, dat kun je gewoon niet maken. Nog even los van dat het de vraag is of ze dat daar kunnen realiseren. Dat bedoel, dat is de investering, dat is het onderhandelingstraject. En dan is het vervolgens de vraag van heb je dan toch niet op termijn nog een alternatief. Want dat we met deze club ergens naartoe moeten, dat is duidelijk. En dan zou... Ook al zou dit, zeg maar, financieel moeilijk worden, dan zou je toch de weg naar plas 1 nog open moeten houden. Maar ik vraag misschien te veel in een te korte tijd nu naar de raadsvergadering toe.
We maken eens even de hele termijn af. De heer Van Hoogen.
Ja, voorzitter. Wat volgens mij belangrijk is, is dat volgens mij de wethouder heeft gezegd dat olie en stoom er wel terdege van bewust is dat ze dus een tijdelijke voorziening krijgen en dat dus... termijn, dat is dan de enige onzekerheid, men naar Donnersvoort gaat verhuizen. Ik denk dat dat in het onderhandelingstraject met de gemeente toch ook wel een belangrijke factor is van ja, dat olie en stoom zich daarvan bewust is. Dat het niet een onzekerheid is dat ze, ja, dat ze daar wel of niet kunnen blijven. Men weet dat men moet verhuizen. Ik denk dat dat wel een belangrijke constatering is. Tevens vind ik het ook belangrijk om met elkaar te constateren dat het college nu de verantwoordelijkheid naar zich toe heeft gehaald om voor olie en stoom een oplossing te vinden die meteen uitvoerbaar is. En ik denk als dat voorstel wat nu is voorgelegd de goedkeuring heeft van de sociëteit, ja, wie zijn wij dan om daar een oordeel over te geven of het wel of niet een goede oplossing is. Ik vind dat belangrijker is dat men terdege van bewust is dat het een tijdelijkheid is. Nou, dat kennelijk is die informatie goed overgekomen en dat het college nu wel degelijk de verantwoordelijkheid naar zich toe heeft gehaald om meteen een oplossing te zoeken. Ik vind dat een van de belangrijkste dingen.
Meneer Poel?
Ja, misschien de interruptie op de heer Van Hoogen. Ik bedoel, dat is allemaal duidelijk, die tijdelijkheid. Maar wat ook duidelijk is, is dat de sociëteit zelf heeft aangegeven van wij gaan niet een tijdelijke locatie, daar gaan we niet voor investeren. Ik bedoel, dat kun je niet maken. En ik vind dat ze daar ook wel gelijk in hebben. Ik bedoel, hetzelfde als u zeg maar ergens wilt gaan bouwen en u gaat tijdelijk... Moet u ergens voor 100.000 euro investeren om daar 2 jaar te blijven wonen? Dat doet u ook niet. Dus met andere woorden, daar gaat het om. Ga je inderdaad naar de Steegstraat en zeg je, niet is niet tijdelijk, maar wij beslissen hier van dat is permanent. En die investering die kunnen ze dan opbrengen. Goed, dan is de kogel door de kerk. Ik denk dat het planologisch duidelijkheid moet worden gegeven van dat je hier niet een tijdelijke situatie moet creëren. En dan kun je zeggen, de plassennotitie zit erachter, dat snap ik. Maar kijk, een plassennotitie is natuurlijk ook een notitie die je flexibel in moet vullen. Het moet niet statisch gegeven worden.
Ja, als ik daar even op mag reageren. Ja, natuurlijk als er een verschil is over 100.000 euro te investeren om 2 jaar tijdelijk ergens te wonen. Snap ik ook wel, dat ga ik ook niet doen. Maar dat is nou juist het punt van discussie. Van hoeveel kosten is daarmee gemoeid? En ja, dat onderhandelingstraject zal nu duidelijkheid worden. En heeft olie en stoom het daarvoor over? Met de wetenschap van, enfin.
De heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb heel bewust gewacht met mijn reactie te geven over olie en stoom. De club hebben wij zeer onlangs nog op onze partijvergadering gehad. En hetgeen wat ze ons toen hebben verteld, komt exact overeen met wat de wethouder hier naar voren bracht. Dus voor ons staat vast dat de voorgestelde wijze van het college... ook de goedkeuring weg kan dragen van olie en stoom en kan dus ook onze goedkeuring wegdragen. Ten aanzien van de rest van het bestemmingsplan merken we op dat we dat plan wat ons betreft gewoon zonder meer in procedure gebracht kan worden. Tot zover.
De heer Van Hees.
Sorry voorzitter, ik kom toch nog even terug op dat ik net gezegd heb dat ik het afgesloten had, onze discussie. Want ik merk nou dat er een verschil ontstaat tussen wat de heer Van der Hoogen zegt van er is overeenstemming met olie en stoom, die is er niet. Er is... wat de wethouder zegt, en daar ben ik ook blij mee dat dat gesprek een goed gevolg heeft gehad, dat jullie nu verder gaan praten met elkaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Olie en Stoom goed vindt dat ze nu op dit moment naar die permanente of naar die tijdelijke voorziening gaan. Dat is een verschil. Dat wil ik nog even herhalen. En, maar we wachten het af en we gebruiken de termijn tot aan de raadsvergadering voor verdere oordelen daarover.
Dat was duidelijk net al. Meneer Van den Burgt.
Ja, dank u voorzitter. Ja, we kunnen in ieder geval instemmen met vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan en de discussie of de locatie voor olie en stoom een tijdelijke dan wel een definitieve oplossing moet zijn. Daar komen we nog later op terug, maar dat staat los van in principe vaststelling van dit bestemmingsplan.
De heer Thijssen.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, blijkbaar is er wat discussie over de voorkeur van olie en stoom. Dus ik zou graag van de wethouder willen horen wat de voorkeurlocatie is van olie en stoom.
Wethouder, aan u het woord.
Even terugkomend naar de fractie PvdA GroenLinks, hè, mag ik in dit geval zeggen, de heer Poel. Natuurlijk moeten we een aantal zaken, op het moment dat we met olie en stoom gaan spreken, moeten we een aantal zaken nog voor gaan bereiden. Dat zal zijn tijd hebben. Dus op het moment dat wij daadwerkelijk tot overeenstemming gaan komen, ja, dat is op dit moment gissen. We hebben vandaag een goed gesprek gehad en de verwachting, die kan ik ook wel uitspreken dat we eruit gaan komen. De locatie zoals we nu hebben besproken, heeft de instemming van olie en stoom. En dat betekent ook dat we dus op basis van die instemming de zaak verder gaan uitwerken. Natuurlijk hebben ze bepaalde voorkeuren gehad, hè, maar we hebben ook die voorkeuren besproken. En in dit geval kiezen zij ook, dat hebben we vandaag ook nadrukkelijk besproken, voor de zekerheid, namelijk dat zij morgen ergens kunnen beginnen. En op het moment dat er weer die onzekerheid gaat binnensluipen, en dat is ook in locatie op de locatie van plas 1, ontstaat er een onzekerheid, wanneer wel en wanneer niet. En natuurlijk wil ik even uitzoeken van, als we praten over smals, van, goh, hoeveel jaar gaat het dan duren? Hè? Want als het over weken gaat, dan hebben we dat in beeld. Maar dat zal een aantal jaren duren, is op dit moment mijn reactie. Hoeveel jaren, daar wil ik wat meer informatie hebben en zal ik in de raad op terugkomen. Hè? Maar juist de onzekerheid van waar wel of waar niet. Daarvoor heeft olie en stoom nadrukkelijk gekozen om in te stemmen met deze locatie en deze locatie ook daadwerkelijk uit te werken.
Dan krijg je nu een interruptie. Want u haalt geen adem, dus ik kan u ook niet zomaar onderbreken.
Dank u wel, voorzitter. U zegt de instemming met de tijdelijke locatie. Na het gesprek van vanmiddag betekent dus dat olie en stoom de voorkeur uitspreekt om tijdelijk aan de Steegstraat te zitten, zegt u eigenlijk.
Nee, dat zeg ik niet. En ik denk dat ik ook duidelijk ben geweest wat dat betreft. Zij hadden natuurlijk voorkeuren voor andere locatie. En ik heb aangegeven waarom die voorkeuren wel of niet voor een aanmerking komen, of dus niet in aanmerking komen. En dat de voorkeuren zoals zij uitgesproken hebben, morgen niet beschikbaar zijn. En om die reden gaan zij met ons mee om te kiezen, en kiezen zij dus ook, voor de locatie bij de Steegstraat. En dat heeft dus de instemming van olie en stoom, en dat gaan we dus uitwerken.
Voorzitter.
Meneer Thijssen eerst.
Ja, dan weet ik nog niet precies wat nou de voorkeurlocatie is van olie en stoom.
Dat vraag ik. Wat hebben ze tegen u gezegd?
Ze hebben diverse voorkeurslocaties aangereikt. Eén daarvan was plas 1, een andere was plas 8, onder andere. Ze hebben ook voorkeurslocatie aangegeven in het industriegebied. Er zijn een aantal locaties zijn gebaseerd. Ze hebben voorkeurslocatie Bungelaar aangegeven. En om diverse redenen zijn die locaties allemaal afgevallen.
Meneer Poel.
Voorzitter, ik wil het toch wat versimpelen. Want ik bedoel, het is duidelijk dat er andere voorkeuren lagen. En ik kan de wethouder nog een heel eind volgen op het moment dat hij zegt van moet luisteren, wij gaan ervoor om morgen iets in te kunnen vullen. Prima. Maar dat invullen morgen aan de Steegstraat, dat kan. Maar dan moet je op dat moment de conclusie trekken of het voorstel doen van dan maken we er geen tijdelijke, maar een permanente plek van. En als ik u hoor zeggen straks in deze vergadering, Als de raad vindt, want u keek hier rond, van dat het een permanente plek moet komen. Goed, dan moeten wij allemaal naar onze eigen partijen kijken. Dat hoeven we misschien vanavond niet uit te spreken. Maar het zou wel ook duidelijkheid van de raad uitgeven richting zijn sociëteit. Als wij zeggen van oké, als de Steegstraat bespreekbaar is, maak er dan een permanente locatie van. En niet een tijdelijke, want dan heb je dadelijk misschien over 5 jaar. En daar ga je niet die grote investeringen voor doen. Laten wij dan die zekerheid bieden, want ik hoor de wethouder zeggen, onze voorkeur zou uitgaan naar de Dommelsvoort. Maar op het moment dat die sociëteit zou zeggen, wij willen graag op die plek waar we tijdelijk gaan liggen, permanent gaan liggen. Als wij daar ja tegen zeggen, dan is het ook een invulling.
Wethouder, gaat u verder.
Ja, volgens mij hebben we nagenoeg alles besproken. Ik heb aangegeven dat we in dit geval met Olie Stoom verder gaan. Wij hebben als college de voorkeur aangegeven, dat past ook binnen het beleid, Dommelsvoort. En natuurlijk, dat mag duidelijk zijn, als Olie Stoom te horen krijgt dat ze die tijdelijke locatie, dat het een definitieve locatie mag worden. En dat is op voordracht van de commissie en van de raad. Dan kunnen we dat verder uitwerken. Dat is geen enkel probleem. Onze voorkeur blijft, dat mag duidelijk zijn, Dommelsvoort. En ik denk ook dat het beleidsmatig gezien ook een goede is. Tenzij u aangeeft een andere keuze te willen maken. En daar wil ik graag naar luisteren.
Ik heb volgens mij geen openstaande vragen meer. Dan gaat dit stuk doorgeleid worden naar de raad en dat gaat als C-stuk. En ik heb uw voorkeur daarin goed begrepen. Dan gaan we verder met agenda punt 9. En dat is ter bespreking in deze commissie. Het voorstel tot het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan HAPS, Kalkhofsweg. Ook daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder, de heer Baudet. Fractie van het CDA, de heer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het betreft een procedurestap, maar ik zou toch graag nu al even over de inhoud hebben. Ik heb eigenlijk een aantal vragen. Laten we beginnen met te zeggen dat dit een hele positieve en goede ontwikkeling is, lijkt, voor HAPS. Ik bedoel, hoe vaak komen we nog particulier initiatief tegen met een bepaalde visie en durf om appartementen voor starters te realiseren in een kleine kern. Daar kunnen wij, zeker als CDA, alleen maar blij mee zijn. Maar toch even, we hebben te maken met een bestaande locatie, met bewoners die daar omheen wonen. Dus het zou wat kort door de bocht zijn om daar nu geen aandacht aan te besteden. Een aantal vragen. Ook over de inhoud van het plan. Op basis waarvan acht u het plan haalbaar? Anders dan dat de gebroeders Zonneberg volgens mij bij u zijn gekomen met de vraag, met de mededeling, nou, wij krijgen er wel 12 verkocht. Maar zit daar nog meer achter? Heeft u al nagedacht over de risico's op planschade? Hoe schatten wij die wel of niet in? Andere vraag, bij welk, ik weet niet of u al over gesproken heeft, bij welk percentage gaat er gebouwd worden? Het kan de gemeente, de overeenkomst die er is, komt te liggen, ontbinden als er tussen haakjes te lang niet gebouwd gaat worden. Want je kunt natuurlijk een situatie creëren waar je een bestemmingsplan hebt liggen en er een plan ligt, maar vervolgens het heel lang duurt voordat er ook daadwerkelijk gebouwd kan worden. En misschien dat we in de tussentijd wel andere betere initiatieven zouden hebben, maar die daardoor niet kunnen ontplooien. Dus welke planperiode wordt voorzien? En volgens mij heeft u nog niet echt een contract, een overeenkomst. En lopen we daardoor ook geen risico's nu in deze procedure? Dat zijn de vragen.
De heer Van den Burgt.
Ja, dank u voorzitter. Geen vragen. 12 appartementen voor starters in HAPS lijkt ons een prima zaak. Dat lijkt ons niet. Is gewoon een prima zaak. En aan de zienswijze, met name betrekking hebbend op de parkeerproblematiek, is naar onze mening goed tegemoet gekomen. Dus wij kunnen dit voorstel alleen maar toejuichen.
De heer Van Hees.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn verheugd over een mooie invulling op die plek. Het zal er alleen maar mooier uit gaan zien. Het is wel jammer voor alle mensen die er inderdaad achter wonen. Er is al eerder aan verhaald, mensen worden toch in de tuin gekeken als er twee hoog gebouwd worden. Die mensen hadden allemaal een mooie vrije liggende tuin. Dat is allemaal jammer. Ik moet wel zeggen dat er alle moeite is gedaan om die mensen toch tegemoet te komen. Het enige wat ons nog wel moeite kost, is het afwerken van het verkeer. Dat gaat allemaal door die rustige straten die doodlopend waren eigenlijk. En het lijkt me toch geen goede situatie voor de mensen die daar wonen. Maar ja, helaas, dat is niet anders. Als je zegt van er mag gebouwd worden, dan zit je daarmee. Dus wij kunnen ook het plan ondersteunen. We zitten alleen met die planschade. Dat kan inderdaad nog een probleem zijn. Maar goed, dat heb je altijd zo. Maar ik zie de wethouder inderdaad al een keer dat er bij meevalt. We hadden alleen een vraag. Wij konden ook goed tellen. En het aantal parkeerplaatsen wat daar gerealiseerd was. Wij zien daar ergens twee parkeerplaatsen achter elkaar gerealiseerd. Als die alle twee meetellen, lijkt me dat toch niet helemaal conform de wensen van een parkeerplaats dat je altijd weg kunt. Maar dat is misschien een kleine inhoudelijke vraag en dan misschien wordt dat nog wel aangepast. Dat waren onze eerste vragen.
De heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft, die plek bij de ingang van Haps, dat vraagt om een gedegen invulling. En zeker voor de mensen die daar komen te wonen, dat die ook een goed woonklimaat bezitten. Ook wij vinden dat het plan er op zich goed uitziet. Maar het schoonheidsfoutje is wat ons betreft toch het parkeren. En onze partij is eigenlijk van mening dat er toch wel uitdrukkelijk gezocht is naar plekken om maar te kunnen voldoen aan de normen. En wij zouden eigenlijk misschien eens een keer, of we zouden eigenlijk willen zien of dat het er niet met een creatieve oplossing samen met de bewoners en de omwonenden te bekijken is. Of dat daar een iets andere invulling aangegeven kan worden om zeg maar, die problemen die onze collega's geschetst hebben, om die te voorkomen. En verder lezen we in de stukken dat er nog een gesprek geweest is tussen de bewoners en de initiatiefnemers. En wij zijn eigenlijk nieuwsgierig of dat gesprek nog nieuwe zaken opgeleverd heeft. Tot zover.
De heer Van der Hoogen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen instemmen met hier voorgestelde bestemmingsplan. Vraag inderdaad over het gefaseerd bouwen. Wanneer zou dat... Is er een beslismoment? Dat is op zich wel belangrijk, omdat het geen lege plek mag worden als die gebouwen die er nu staan allemaal gesloopt zijn en er komt niks voor terug. En ik neem aan dat er ook een planschaderegeling is met de ontwikkelaars. Dus wat betreft die planschade lijkt me dat geen risico voor deze gemeente.
De heer Poel.
Ja, voorzitter, ook onze fracties kunnen instemmen met dit voorstel in procedure te brengen. Ja, goed. De heer Hendricks zei het al, het is natuurlijk in procedure brengen. Je kijkt of de onderbouwing of dat voldoende is. Zienswijze er is in ieder geval mee omgegaan. Ja, kijk, dat je bij zo'n invulling altijd te maken hebt met een omgeving, dat zij zo. Ik bedoel, in zijn dagelijks heb ik hetzelfde meegemaakt wat er toen er achter me gebouwd werd. En dat is soms niet altijd even prettig voor een omgeving, maar je moet natuurlijk wel de hoofdlijn in de gaten houden. Dat is dat er 12 appartementen voor starters komen. En ik heb vorige week nog de dorpsraad van Haps hier in dit gebouw horen zeggen dat ze toch 30 kinderen op jaarbasis erbij willen. Dus ja, op het moment dat je met starters daar begint, dan begin je daar ook een aanvang mee te maken. Dus ik denk dat de hoofdlijn is. Ja, maar dan zit je zo met z'n tweeën in en voor je het weet heb je er 3.
Gaat u verder.
Dus in die zin hebben wij daar ons vizier op gezet dat goed is voor de verdere ontwikkeling van Haps. En als men goed blijft omgaan met die omgeving, dan komt dat op termijn allemaal goed. Daar laten we het bij.
Aan u het woord, meneer.
Dank u wel, voorzitter. Ik begin bij het CDA, waar de vragen begonnen. Ja, in principe is het zo dat... Het is zo dat met de initiatiefnemer uiteindelijk een exploitatieovereenkomst getekend gaat worden. In die exploitatieovereenkomst is ook geformuleerd de haalbaarheid van het plan. Nou, dat is in eerste instantie wordt dat in zijn globaalheid gedaan. En met name bij het daadwerkelijk vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan en bestemmingsplan ga je kijken van of de exploitatieovereenkomst aanleiding is op de haalbaarheid van het plan. Nou, dat moeten zij gaan aantonen. En vooralsnog maken wij de inschatting dat het haalbaar is. Maar uiteindelijk zullen ze dat op papier ook daadwerkelijk moeten realiseren. Ook in diezelfde overeenkomst wordt de planschade geregeld. De planschade ligt niet op het bordje van de gemeente. Maar de planschade ligt op het bordje van de initiatiefnemer. Verder wordt, en dat is een beetje afhankelijk van welke afspraken ook weer gemaakt worden, het bouwtempo. Waarschijnlijk is het zo dat de initiatiefnemer ernaar streeft om 12 appartementen in één keer neer te zetten. Hij kan daar ook in faseren. Op dit moment is de markt, kan ik me voorstellen dat hij daarin faseert. Alleen dat betekent dat we wel afspraken daarover moeten maken. Op welke wijze daadwerkelijk de zaak gerealiseerd gaat worden. En dat zal ook eigenlijk geregeld worden. Dus in zoverre van tussen ontwerpbestemmingsplan en bestemmingsplan zullen zulke zaken daadwerkelijk ook geregeld moeten worden. We kunnen ons niet permitteren om lege plekken in een bebouwing te hebben waarbij we bijna zeker weten dat het daarna niet meer gebouwd gaat worden. Het is wel zo, op het moment dat er een bouwvergunning, omgevingsvergunning, is verstrekt is, de omgevingsvergunning is in principe een half jaar gelder als er niks gedaan wordt. We hebben het beleid dat als binnen 3 jaar de omgevingsvergunning geen invulling aangegeven wordt, dat wij die omgevingsvergunning gaan intrekken. En de beleid is actief, dat passen we ook toe van de laatste tijd. En daar handhaven we ook gewoon op, omgevingsvergunning, die bouwvergunning die ouder is dan 3 jaar, die trekken we in. Om ook met name ook die ruimtelijke ordening op een goede manier met elkaar weg te zetten. Dus in zoverre, als hij de omgevingsvergunning gaat krijgen, is er maximaal een periode van 3 jaar dat hij moet beginnen.
Meneer Poel.
Ja, voorzitter, even een vraag die me triggert, want dat u na 3 jaar intrekt, dat snap ik, maar dat mag en kan niet de enige reden zijn. Ik neem ook aan dat u daar een gedegen onderbouwing of motivering voor geeft, want dat is op dit moment vaste jurisprudentie.
Ja, als u mij nu precies het juridisch kader vraagt, dat moet ik in schuldig blijven. Maar intern is het duidelijk, en dat is ook op basis van jurisprudentie, dat je na 3 jaar het aannemelijk kan maken dat een bouwvergunning op net manier ingetrokken gaat worden. En op het moment dat er geen gebruik gemaakt is, dat doe je wel een overleg. En dat betekent dat je eerst iemand op de hoogte stelt. Wij hebben het voornemen om je bouwvergunning te gaan intrekken. Daar mogen mensen op reageren. En soms leidt dat tot aanpassing van en een verdere verlenging van zo'n bouwvergunning. En vaak, en dat zien we ook, dat mensen in principe instemmen met het intrekken van die vergunning. Dus we maken daar geen juridisch steekspel van. De tijd die we daarvan nemen is wat dat betreft ruim. En natuurlijk heb je begrip voor de economische situatie. Het heeft ook niet als doel om mensen te pesten. Maar juist om de ruimtelijke ordening op een goede manier op orde te houden. Er waren discussies over parkeerplaatsen. Ja, dat is met name natuurlijk ook vanuit de zienswijze is naar de voren gekomen. En of die parkeerplaatsen nu wel of niet op de goede plaats liggen. Dit is een oplossing zoals die gevonden is. Een oplossing zoals die voldoet. En soms is het een beetje lastig om te voldoen aan de parkeernorm die wij natuurlijk onszelf op opgelegd hebben. Hij wordt binnen het plan wordt eraan aan voldaan. Ik denk, dat is mijn advies, om op deze wijze het plan ook in procedure te brengen. En natuurlijk is het dan zo dat mensen kunnen reageren op ontwerpbestemmingsplan. En dan kunnen we alsnog gaan kijken van op welke wijze we dat nou goed moeten oplossen. En we blijven zoeken naar, op dit moment is het standpunt, dus ik wil u gewoon voorstellen om het wel in procedure te brengen. Maar hier na het ontwerpbestemmingsplan nog eens goed naar kijken, mede naar aanleiding van eventuele zienswijzen die ingediend of bezwaren die ingediend gaan worden. Er is inderdaad een gesprek geweest tussen bewoners en initiatiefnemer. Tot dusver heeft dat niks anders opgeleverd dan wat op dit moment in het bestemmingsplan geformuleerd staat. Ik denk dat ik nu nagenoeg alles heb gehad.
Dat hoort u vanzelf. Ik was aan die kant begonnen. Meneer Hendricks. Meneer Van den Burgt. Meneer Van Hees, meneer Krauwers, meneer Van Hoge, meneer Poel, niet? Dan besluiten we dit agendapunt en dan kan het in procedure gebracht worden. Dan gaan we verder met agendapunt 10, ook ter advisering. Sorry, ter bespreking. Voorstel tot het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Kraaienbergse Plassen. Ook daarvoor is uitgenodigd de heer Baudet. En wie mag ik het woord geven? Meneer Poel.
Ja, voorzitter, hier geldt eigenlijk hetzelfde voor als bij het vorige agendapunt. We beslissen over in procedure brengen en is er voldoende onderbouwing. Als je kijkt naar de nota van zienswijze en hoe daarmee omgegaan is, dan zie je ook deels tegemoet, deels niet. Waarbij wij in ieder geval als fracties de argumentatie kunnen volgen. Wat ons blijft triggeren, en daar hebben we het eerder met de wethouder over gehad, dat is zeg maar de hele ontwikkeling rond natuurlijk Kraaienbergse Plas en met name het verhaal rond grootschalig en intensief en groot. En nu zie ik hier prachtige wijzigingen van het woordje grootschalig wordt geschrapt en dan maken we het woordje groter van, maar dan weten we nog steeds niet waar we het over hebben. En ja, ik denk dat we hier in deze commissie, niet alleen wij, maar ook anderen, hebben er al vaker over gehad van dat daar toch wat meer duidelijkheid over zou komen. En ik zie nog steeds niet die duidelijkheid gelet op alle ontwikkelingen die in dit gebied plaatsvinden. En dan hebben we het nog niet over een onderdeel als de verkeerscirculatie, wat ook een constant terugkerend gebeuren is bij al die activiteiten. En ja, dat is iets wat onze fracties toch nog steeds bezighoudt. En ik weet niet hoe anderen daarin zitten, maar ja, dat blijft mij toch nog steeds wat zorgen geven.
Dank u wel. De heer Van der Hoog, sorry, de heer Bart, daar gaat u van.
Dank u wel, voorzitter. In deze zou u ook even kort in willen gaan op het begrip grootschalig. Alleen ik zou eigenlijk liever een andere insteek willen kiezen. Namelijk, er wordt gemeld dat het volgende feit wordt gemeld. In de structuurvisie van de gemeente Kuik zal hier nader invulling aangegeven worden. Dus we willen eigenlijk alleen maar dat feit prijzen. Dus we wachten met belangstelling af hoe dit zich verder zal gaan ontwikkelen. Dank u wel.
De heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Het plan is al een aantal keren aan de orde geweest, ook binnen onze partij. En wij zijn van mening dat het plan zoals dit hier nu ligt klaar is om in procedure te gaan. We zijn benieuwd wat de bewoners, bedrijven en publiek ervan gaat vinden. En met veel interesse zullen onze leden de ontwikkelingen volgen. Dank u wel.
De heer Van Hees.
Wij kunnen ons ook vinden in het voorstel om het in procedure te brengen.
De heer Gerts.
Voorzitter, dank u wel. Het is bij het een technisch voorstel van een ontwerp bestemmingsplan in procedure brengen. Niet zozeer onze stijl om op individuele zaken in te gaan. Eerder straks als we dat ontwerp bestemmingsplan moeten vaststellen, dan zullen we moeten dealen met zienswijzen die ingediend zijn. Dus waarom zouden we dat op voorhand dan al niet doen voordat je iets in procedure brengt? Waar ik op doel, voorzitter, is dat wij aandacht vragen voor de situatie rond de Eindse straat nummer 10, nummer 12 in Linden. En waarom doen we dat? Omdat daar een situatie ontstaan is die vanaf 1995 aan de orde is. En waar tot op de dag van vandaag geen goede invulling is gekomen voor die locatie. Wij puzzelen af en toe een klein beetje, voorzitter, met wat nou conservatief, conserverend bestemmig plan actualisatie is. En in hoeverre daar nou wel of niet nieuwe ontwikkelingen in meegenomen mogen worden. Ik denk dat we iedere keer wel eens iets aan de orde hebben. Daar worden we het nooit helemaal over eens. En hoe concreet moet een initiatief nou zijn? Wil je die opnemen in een ontwerpbestemmingsplan? Voor deze locatie, voorzitter, was in het voorontwerpbestemmingsplan, maar dat was waarschijnlijk wel een foutje, voor die locatie een woonbestemming opgenomen. Nou, dat was natuurlijk de hoofdprijs voor diegene die daar woont. Alleen dat was in het kader van de plassennotitie ook niet de bedoeling voor de recreatieve invulling van die locatie. En we hebben met elkaar al eerder vastgesteld is dat wij een kleinschalige recreatieve groepsaccommodatie ons kunnen voorstellen. Want dat stond ook in die plassennotitie waar de heer Poel het over heeft. Dat zit er nu niet meer in. U schrijft over deze locatie is dat de gemeenteraad eind 2012 een actueel overzicht zal krijgen over de recreatieve ontwikkeling in Linden. Aansluitend op wat de heer Poel ook zegt. En dat daar, zeg maar, de raad op de hoogte gesteld zal worden van initiatieven die lopen. En daar schrijft u ook eens dat u de raad dan om gaat vragen om een geüpdate mening over de stand van zaken van die initiatieven. Nou, eind 2012 hebben we niet gehaald.
Ik citeer uit uw eigen brief. Eind 2012 heeft u niet gehaald. Dus de vraag is wanneer we dan wel die notitie zouden kunnen verwachten. Bestemming op dit perceel in het voorontwerp, een woonbestemming. We weten allemaal dat dat een foutje was. De gewenste bestemming vanuit deze eigenaar van het perceel is een kleinschalige groepsaccommodatie. Dat kan niet, zegt u, op basis van de planologie. En dan zegt u in de brief is dat de huidige bestemming een agrarische is. Dus zowel voor 10, 12 Eindse straat is een agrarische bestemming. Maar er staat nu toch echt in het ontwerpbestemmingsplan voor het totale bouwblok Eindse straat 10, 12 dat het een paardenhouderij zou zijn. Dus we hebben nu gewisseld in bestemmingen van woonbestemmingen wat een foutje was. Terug naar de oorspronkelijke bestemming, agrarische bestemming. Maar dat staat nu niet in het ontwerpbestemmingsplan. Daar staat nu dat het een paardenhouderij is. Nou, verwarring ten top aan alle kanten. Dus een scala aan vragen, voorzitter. Wanneer komt die notitie, zoals die hier aangekondigd staat, naar de Raad over de stand van zaken met de toeristische ontwikkelingen in Linden? Vervolgens kan ik van de wethouder op de een of andere manier een uitspraak of een toezegging krijgen, is dat hij deze situatie, die nu vanaf 1995 loopt, tot een passend eind gaat brengen. Ik ga niet van hem eisen, is dat hij dat in het ontwerpbestemmingsplan straks ook mee gaat vaststellen, want dat zullen we moeten beoordelen van hoe concreet dat is. Kan ook met een postzegelplan, maar ik zou van de wethouder wel een uitspraak willen in hoeverre hij deze situatie nu eindelijk tot een eind wil gaan brengen. Met de bewoners van zowel nummer 10 als nummer 12.
Niet? CDA niet? Dan mag u gelijk antwoord geven, wethouder. Gaat u gaan.
Het gaat mooi snel. De heer Poel gaf aan, grootschalig verkeer, drukte. Dat is, en dat ben ik ook met hem eens, van god, hoe gaan we daar nou precies mee om? Nou, de D66-fractie gaf het aan, de heer Barter gaf het al aan, van dat antwoord gaat komen in de structuurvisie. We zijn bezig met een structuurvisie en binnen de structuurvisie zal duidelijkheid komen over waar grootschalig dan wel kleinschalig gewenst is en op welke wijze dat ook geformuleerd wordt. En dan praat ik over de structuurvisie van de gemeente Kuik. Dus daar gaat een antwoord op komen. Dat is dus verder dan alleen Linden, maar dat gaat ook over Haps of het buitengebied of waar dan ook. Het verkeer, ja, in zijn algemeenheid, en dat is ook, er komen een aantal bestemmingsplannen gaan eraan komen. Hè. Dat is van Brasker, de jachthaven, daar gaat aankomen van de camping het Loo. Daar is het verkeer nadrukkelijk in meegenomen. Hier praten we over conserverend bestemmingsplan. Dus als zodanig worden er geen nieuwe objecten, geen initiatieven in meegenomen. Dus het verkeer als zodanig heeft in dit geval niet echt een reden om daadwerkelijk meegenomen te worden. Dan ga ik meteen even naar de VVD toe. Eindstraat 12 en 10. De notitie, en dat merkt u terecht op, december eigenlijk. Hè, er waren toen de tijd 7 initiatieven in Linden. Waarschijnlijk, en ik denk dat mensen gaan vragen van hoeveel zijn, noemen ze een paar op, dat ze waarschijnlijk bijna tot de 7 komen. Allemaal bekend. Van die 7, daar hebben we in principe besluiten over, en lopen ook daadwerkelijk acties. We hebben verzuimd eigenlijk om dat nog eens een keer onder uw aandacht te brengen. Eigenlijk is het zo dat van de 7 nog steeds 6 actueel zijn. En de enige op dit moment die niet actueel is, is dreigt te worden, want we proberen contact te krijgen met de eigenaar van de boot, de Pelikaan. Misschien herinnert zich dat dan nog. Gaat hij dit initiatief wel of niet doorzetten, waarvan we zeggen van, nou, wat ons betreft hoeft het niet meer, het zijn even mijn eigen woorden, hè, want we krijgen geen contact en de verwachting is ook dat dit initiatief verder geen gevolg gaat krijgen. En de overige 6 initiatieven zijn nog steeds aanwezig. Ga ik even inzoomen op, een van de initiatieven was Eindstraat 12. Het punt is, wij zijn constant of regelmatig bespreken we dit met de initiatiefneemster van wat is wel mogelijk en wat is niet mogelijk al daar. In eerste instantie, en dat was ook de principebesluit wat wij genomen hebben als college, hebben wij medewerking willen verlenen aan een accommodatie waar zorg een gegeven was. Inmiddels heeft initiatiefnemer aangegeven, ja, de zorgcomponent, dat wordt wat lastig, dat willen wij eigenlijk niet. Dus we willen eigenlijk iets anders gaan doen. En ja, dat op zich willen wij nog steeds aan meewerken, alleen ze heeft dat nog niet, ze in dit geval, nog niet geconcretiseerd. En dat hebben wij nodig, met name omdat we op die locatie mogen verwachten dat niet iedereen direct zal instemmen met welk initiatief dan ook. Daar ligt een complexe situatie, ik zal dat netjes omschrijven, complexe situatie. En dat betekent ook dat we dat zorgvuldig moeten aanlopen. Het vervelende was dat we natuurlijk in het verleden daar een foutje gemaakt hebben, want we hebben netjes wonen neergezet. Dat was fout. Dat is gecorrigeerd in agrarisch. En agrarisch, binnen het agrarische mag iemand een paardenhouderij houden. Dat is de invulling van agrarisch, zoals het in het op dit moment staat. Of dat allemaal klopt, ja of nee, ja, dat maakt het complex. En het is in dit geval elkaar wat gunnen en dat maakt het moeilijk. Wij staan er tegenover, de initiatiefnemer. Als er een actie komt, als die concreter wordt, dan gaan we gewoon op een nette manier een portiële plan, bestemmingsplan doorlopen. En dat betekent ook dat wat dat betreft dan de rechten van ieder gewaarborgd zullen zijn. In zoverre denk ik de beantwoording.
Ja, wethouder, ik ga hier niet over de inhoud wat er wel en wat er niet moet, hoor. Dat zou in die notitie misschien nog een keer aan de orde kunnen komen. Het enige wat ik van u vraag is om voor zowel voor bewoners van nummer 10 als de eigenaar nummer 12 gewoon het publiekrechtelijk instrumentarium in te zetten waarover u beschikt in het kader van planologie of vergunningverlening voor welke vorm van activiteit dan ook. En dat u die publiekrechtelijke instrumenten ook op de juiste manier toepast, zodat ontwikkeling niet nodeloos getraineerd of wat dan ook kan worden. Die houding die verwacht ik van u. En dat die situatie daar eindelijk een keer opgelost wordt. En dat daar een goede invulling van die locatie kan plaatsvinden. En ik heb van u gehoord is dat u zich daarvoor wil inspannen.
Wat kan ik voorzitter, tweede termijn? Meneer Poel, tweede termijn.
Ja, heel kort. Ik sluit me in die zin wel een beetje aan bij de woorden van de heer Gertsen. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, wethouder, ik zit net naar u te luisteren. En ik moet eerlijk zeggen, het werpt bij mij ook wat rook op. Ik denk van ja, waar zijn we nou mee bezig? Want u zegt van ja, een complex en het moet zorgvuldig gebeuren. En dan heb ik bij zoiets van ja, god, jongens, maak dingen helder en duidelijk. En u doet het een beetje voorkomen, maar dat het allemaal zo complex is dat we door allerlei regeltjes of zaken heen moeten fietsen. Dat die suggestie wekt u, dus misschien dat u dat nog even kunt wegnemen. Ja, en voor het overige, maar goed, Gertsen vroeg er ook al om, waar wij al eerder om gevraagd hebben, geef de duidelijkheid rond intensief en groot en grootschalig en verkeersafwikkeling. Maar goed, ik begrijp dat we hier wat meer verlaat zijn, maar dat de structuurvisie het al onze duidelijkheid gaat geven.
D66 niet, ABC niet, PLC niet, VVD niet, CDA niet. Goed, dan stel ik vast dat dit plan de procedure gebracht kan worden. Dan dank ik u wel. Dan kijk ik voor agenda punt 11 nog even naar u. Meneer Poel, u heeft dit stuk bij het andere agenda punt 8 betrokken. Zijn er andere collega's die hier nog wat over willen zeggen? Dan is dit voldoende aan de orde geweest. Dan gaan wij verder met agenda punt 12. Ter vaststelling, het verslag van de commissie ruimte van 26 november. Wie mag ik daarover het woord geven? Niet, met dank aan de griffier. Dan stellen we hem volgens het concept vast. Dan agenda punt 13, vaststellen van de toezeggingenlijst van de commissie ruimte. Wie mag ik daarover het woord geven? Ook niet. Dan kom ik tot agenda punt 14 en dat is het sluiten van deze vergadering.
Mag ik u nog iets vragen?
Ja, u mag mij altijd wat vragen.
Ja, nou, het valt mij in één keer op. De fractie van GroenLinks is nu zeg maar opgenomen in deze commissie binnen de fractie van de PvdA. En we hebben wel eens voorstellen binnen de commissie niet doorgelaten vanwege een stemming per fractie. Dus ik vroeg me af hoe dat nu gaat lopen. Is dat altijd dat GroenLinks nu met PvdA meestemt? Of zijn dan, ja, hoe gaat dat eigenlijk? Is daar iets over verzonnen?
Dat is heel simpel. Als die beide fracties van mening zijn dat een voorstel niet doorgaan of wel doorgaan, dan blijven het nog steeds formeel afzonderlijke fracties, maar die hebben dezelfde stellingnaam.
Ja, nee, maar in absolute aantallen zijn het afzonderlijke fracties en dat ze gezamenlijk het woord voeren, dat is voor rekening van beide partijen. Maar formeel missen wij gewoon een fractie vandaag als we zouden stemmen. Ja. Dus daar is niets in veranderd. Voldoende? Dan sluit ik de agenda, de vergadering en dan dank ik u allemaal voor uw inbreng. Wel thuis.